Beste dames en heren, welkom in deze mooie zaal. We gaan praten over de voortgangsrapportage luchthavenzaken 2010. Die mag ik als eerste het woord geven. Niet meneer Meijer, want die wilde dat niet. Meneer Vonk wel? Meneer Vonk en dan mevrouw van der Helm. Meneer Vonk.
Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk wilde ik in eerste termijn maar starten met Floriande. Ons bereiken wat geluiden, om het zo maar te zeggen, dat daar toch behoorlijk overlast is van vliegverkeer. Onze fractie heeft dat ook vanmiddag nog weer aan de lijve ondervonden. Daar werd behoorlijk over gevlogen. En ja, dat is toch wel vrij veel lawaai. Het zou best eens het gevolg kunnen zijn van de proef met de uitvliegroute, die nogal strak de route voorschrijft en daarmee dus ook het geluid nogal bundelt op één. Op één locatie, zeg maar, op één spoor. Onze vraag in ieder geval aan het college is dan over de proef. Wanneer beschouwen we die proef als geslaagd? Hebben we daar iets van het aantal gehinderden? En dat vraag ik omdat, dat klinkt een beetje zo, alsof we het geluid nu gaan concentreren op een bepaald klein gedeelte van Haarlemmermeer. En sowieso dat Haarlemmermeer behoorlijk leidt onder die uitvliegroute. Want je zou kunnen zeggen, die bocht kan ook iets minder strak gemaakt worden. En dan vlieg je niet over Floriande, maar dan vlieg je er precies langs. En dan is het aanzienlijk minder. Dus is die balans, dat is de tweede vraag dan, is die nu aan het doorslaan in de richting van de Haarlemmermeer in relatie met de omliggende gemeentes? Dat is de derde vraag is dan, college, gaat u wat doen aan dit geluid? Of laten we het zo op zijn beloop? Nou, dan zou ik zeggen dat behalve rekenen, wat in de proef beschreven staat, dus uitrekenen hoe groot die geluidbelasting nou eigenlijk is, dat ook toch gewoon feitelijk moeten gaan meten. En dan kunnen vergelijken of dat klopt met de theorie die we hebben. En dat kunnen we dan ook nog weer beoordelen of dat wenselijke resultaat is. Verder nog opmerking over idle reverse thrust. Dat wordt aanbevolen aan de piloten om dat zoveel mogelijk toe te passen bij het landen op de baan. Maar het is geen voorgeschreven procedure. Het is toch uiteindelijk naar het inzicht van de piloot, dat snap ik ook wel, want het gaat over de veiligheid. Maar het zou toch wel mooi zijn als dat wat beter werd georganiseerd. Kan het college daar zijn visie over geven? Nou, dan laatste vraag die ik even wil stellen. Dat gaat over het leefbaarheidsfonds. Dat is eigenlijk goed een jaar van start gegaan. De vraag is even, zijn er al resultaten te melden? Heeft u iets van een stand van zaken rapport in voorbereiding? Kunt u alvast rapporteren of daar nu echt schrijnende gevallen aan de orde zijn geweest? En daar wil ik het even bij laten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Vonk. Mevrouw van der Helm van de CDA.
Dank u wel, voorzitter. Even ingaan op mijn collega van de PvdA, de heer Vonk, hoe groot de milieubelasting dan is met die hinderbeperkende maatregel, die pilot 3B, die als experiment uitgevoerd is tussen 2007 en 2010. In februari, het doel was de spreiding van vliegtuigen. In februari 2010 is die maatregel definitief ingevoerd. En uitgebreid met Pilot 3B+, waarbij dus andere vliegtuigtypen dan die 737 aan bod kwamen. Het voordeel van deze maatregelen is niet te beoordelen, omdat de toename van de hinderbeleving in Floriande door de bundeling van vluchten niet gemonitord is. Is de portefeuillehouder met ons van mening dat routeverlegging de enige structurele oplossing is voor de geluidshinder in Floriande. Dan met betrekking tot de idle reverse thrust. Het is geen maatregel, maar een advies is ook al gezegd. Haarlemmermeer heeft zich hard gemaakt voor het definitief invoeren van deze maatregel. Deze capaciteit is nu niet in het gedrang. Als we het volledig zouden inzetten, waarom wordt dan in december 2010 gekeken na de laatste landingspiek en voor de eerste ochtendpiek. Waarom niet volledig inzetten? Omdat de volledige capaciteit nog niet benut is. Dan hebben we nog iets over het landschapsontwerp. We wachten de analyse van deze geluidseffecten van deze maatregel af. We hebben een motie daarvoor aangenomen dat alleen op de percelen van Schiphol en SMG gaat gebeuren. En over de het convenant omgevingskwaliteit komt naar voren dat het belangrijkste thema voor de bewoners de behoefte aan informatie is. En met name de informatie die in zich geeft wat de gemeente wil doen in het kader van de luchthaven. Het BAS, bewonersaanspreekpunt van Schiphol, zag in 2010 het aantal klachten fors toenemen. En dat had te maken met die proef van die spijkerboorroute. Komend jaar wordt de invoerplicht verder uitgewerkt. Ik verwijs naar bladzijde 11. Waar moeten we aan denken? En uit het convenant omgevingskwaliteit vloeit ook het initiatief van de eerder genoemde Stichting Leefomgeving Schiphol voort. Hoe ziet de portefeuillehouder de rol van de lokale besturen bij de op maat oplossingen voor de individuele gedupeerden? Hier wil ik voorlopig bij laten.
Dank u wel, mevrouw van der Helm. Meneer Heijmeriks van der Hap, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik haak even in op mijn voorganger, zoals gesproken is over de proefexperiment 3B+, oftewel de vaste bochtstraal. Dus ik hoorde net even van de spreiding van vliegtuigen, maar die heeft juist als doel te bundelen. De consequentie is daarvan dat minder mensen gehinderd zijn, maar degenen die gehinderd zijn, zijn dan ook extra gehinderd. En ik wil het even met een iets andere insteek hebben, want er wordt ook gesproken over een wijdere bochtstraal. Dat wil zeggen dezelfde bochtstraal, maar dat die dan iets langer doorloopt en daarmee Florian de ontziet. Ik lees in het stuk, en dat hoor ik graag van de portefeuillehouder of het mij mee eens is, dat er een definitief besluit genomen is geen proeven te doen met de wijdere bochtstraal. Maar wat we wel lezen is dat het college blijft zich inzetten voor de routeverlegging. Je kun je blijven inzetten, maar wat bereik je dan? En dan haal ik even aan, ook een citaat uit dit stuk. Het is weer aan de orde als er een nieuw operationeel concept door LVLN wordt geïmplementeerd. En dan denk ik, hé, is dat morgen, volgend jaar, over 5 jaar? Ik hoor graag van het college wanneer naar verwachting dat is. Dan even met betrekking tot het meetpunt. Er zou er niet een meetpunt moeten worden aangelegd. Ik heb gelezen, ik heb hem ook gezien, dat er een meetpunt in Floriande is. Maar ik was juist geïnteresseerd in de eerste resultaten van de meting. Ik weet niet of die er zijn. En dan heb ik meteen een bruggetje naar het normen- en handhavingsstelsel. En dat is een Schiphol-experiment. Daarin lezen we dat het wordt gemonitord. En dat er dus per 3 maanden resultaten beschikbaar zijn. Ik heb gelezen dat die proef, dat experiment voor het normen- en handhavingsstelsel op 1 november is ingegaan. En mijn vraag is, zijn er uit die monitoring per 3 maanden al eerste resultaten beschikbaar, zodat we een beeld hebben hoe dat normen- en handhavingsstelsel zal gaan werken? Dan nog een vraag met betrekking tot de nachtelijke procedures. We hebben kunnen lezen dat de nachtelijke procedures en de afspraken die erover gemaakt zijn op 30 april aanstaande zijn afgelopen. Ik heb geen nieuwe besluiten gezien van een nieuw alternatief of een nieuwe nachtelijke procedure. Wat ik wel gezien heb natuurlijk is dat de luchtvaartmaatschappijen allang hun schema's hebben ingedeeld, vaststaan enzovoort. Ik kan me ook niet voorstellen dat er nu nog gekeken zou moeten worden naar een stelsel voor nachtelijke procedures wat aangenomen moet worden. Het verbaast me alleen dat we het nog niet eerder gehoord hebben, maar misschien krijgen we een reactie in de eerste termijn van het college hoe het daarmee staat. Dan met betrekking tot de vaste bochtstraal, wat ik het zojuist over had met betrekking tot Floriande, lezen we ook dat gestreefd wordt naar een vaste bochtstraal bij Rijzenhout, bij de uitvliegroute IJzenhout. Of dat daar functioneert of niet, dat moet allemaal aantonen. Wat ik wel aan het college zou willen meegeven, laten we niet dezelfde fout maken die we nu bij Floriande hebben. Want als je dan ziet dat je dus gaat streven naar een vaste bochtstraal, en dat betekent per definitie minder gestoorden. Minder gestoorden, met geluidshinder gestoorden. Gehinderden, dankjewel, raad dat u mij hielp uit deze moeilijke woordkeurs. Dat het, als het zou betekenen, minder Rijzenhout, maar de burgerveners kunnen het op hun buik schrijven, want die krijgen alles over hun heen. Dan is het beter dat van tevoren ook informatief aan die bewoners mede te delen dat het staat te gebeuren. Anders dan als die vliegtuigen overkomen en de hinder daar is. Dan met betrekking tot convenant omgevingskwaliteit. Wij lezen dat de definitieve subsidieaanvraag begin 2011...
Meneer de Baat wil u interrumperen.
Oh, dat mag.
Dat is altijd
sorry,
leuk.
Dat mag u bepalen.
Ja, dat mag, hè? Moet u wel even uw lampje uitzeggen.
Doei.
Ik kom even terug op het experiment microklimaat Rijzenhout. Als nou uit de beleving van de bewoners van Rijzenhout is gebleken dat het succesvol is. En het heeft wel wat gevolgen voor de bewoners van Burgerveen. Waar zou u dan voor kiezen?
Meneer Heijmen,
het is makkelijk. Ik hoef niet te kiezen. Want nee, ja, dat kunt u vinden. Ik hoef nog niet te kiezen, want ik weet niet waar de vaste bochtstraal komt te liggen. Want dat weet u ook nog niet waar die komt te liggen. En de proeven zullen dan dat dus uitwijzen. Met andere woorden, u krijgt waarschijnlijk een reactie over een half jaar of over een jaar op mijn vraag. En misschien kunt u het vragen aan het college. Dan, voorzitter, als u het mij toestaat, ga ik even verder. Convenant, omgevingskwaliteit, subsidieaanvraag begin 2011. Mijn vraag is die subsidieaanvraag de deur uit? En dan moet de portefeuillehouder mij even helpen in zijn eerste termijn. Was het niet zo dat ook de raad, de gemeente Haarlemmermeer, een bijdrage moet doen in aantallen miljoenen? En wanneer kunnen we verwachten dat de raad dat stuk voorgelegd krijgt? Dan zou ik aan voorzitter met de anterieure overeenkomst. Wij lezen dat er een anterieure overeenkomst met luchthaven Schiphol wordt voorbereid. Dat lijkt me wel een goede zaak, maar we hebben nog geen structuurvisie Haarlemmermeer waar het een gevolg van zou moeten zijn. Hoe zit het nu, kip of ei? U mag mij duidelijk maken hoe de zaak is dat je een anterieure overeenkomst kan sluiten zonder dat er nog een structuurvisie Haarlemmermeer is. Dat was mijn bijdrage in de eerste termijn. Dank u wel, voorzitter.
Meneer de Baat van de VVD, ga uw gang.
Goed, we behandelen dan nu de voortgangsrapportage Luchthavenzaken 2010, waar wij veel informatie voor kennisgeving hebben aangenomen en hebben gelezen. Zoals bekend, de VVD is voorstander van de selectieve groei van Schiphol onder nadrukkelijke voorwaarden. En staat ook achter het Aldersakkoord. Het Aldersakkoord moet ook een kans krijgen. En een van de nadrukkelijke voorwaarden is dat wij ons vooral ook richten op het vooral zeg maar nakomen van de voorwaarden en het transparant maken van de voorwaarden. Ik leg wat accenten op een paar van die voorwaarden. Dat is dan onder andere ook het aspect grondlawaai, grondgeluid. We vinden als VVD dat daar ook blijvend ingezet moet worden om dat aspect benoemd te krijgen in eventueel wetgeving. Tegelijkertijd vinden we het dat het ook wel mag worden benadrukt dat er een nadrukkelijke verantwoordelijkheid voor Schiphol ligt om dat probleem op te lossen. En we vinden dan ook dat dat zeg maar moet door blijven klinken in de geluiden die de wethouder in de contacten heeft. Ander punt wat we graag willen benoemen is het Idle Reserve Trust in Vijfhuizen. Ook daarvan vinden wij dat eigenlijk, omdat het toch als het ware wel vrijblijvend is, maar toch wel met nadruk moet worden beklemtoond dat we dat van belang vinden voor deze gemeente. Dus wij vinden dat daar op deze punten heel duidelijk ook voortvarend ingezet moet worden. Dus tegelijkertijd ook het punt waar we dan op terechtkomen bij de spijkerboorroute. Er is ook al eerder over gesproken met betrekking tot Floriande. Wij vinden dat dat blijvend aandacht behoeft om over verlegging van die spijkerboorroute te praten. Om een conclusie te trekken zouden we eigenlijk ook wel wat meer informatie willen hebben. Want het was een reserveroute, het is inmiddels een officiële uitvliegroute. En wij zouden wel wat getallen en cijfers willen hebben. Wat praten we nou over? Ik bedoel, het is een heel verschil tussen beleving en realiteit. Maar om daar toch wat meer hand achter te krijgen, willen wij daar toch wel wat nadrukkelijker getallen over zien. Of wat weer informatie over hebben. Een van de experimenten, als je het zo mag noemen, uit het Aldersakkoord, is onder andere ook het handhaven van de normeringen. Er werd ook al even over gesproken, over meet je het of bereken je het. Het is nu een experiment om 2 jaar lang daarmee aan de gang te gaan. Wij zouden het wel een voorstel vinden om ons als raad daarover eens te informeren. Het zij een informele sessie, maar kunnen wij daar eens wat van op de hoogte worden gebracht hoe dat nu werkt? En dat is een voorstel om daar eens wat meer van te weten. En dan kunnen we gelijk de eerste resultaten misschien eens aanhoren. Hoe gaat dat nou? Dan wil ik eventjes... ik werd een beetje afgeleid door mijn vinger zien, maar te wachten.
U trok zo snel uw vinger in dat ik hem niet eens kon zien. Mevrouw van der Helm. van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Ik meen toch begrepen te hebben dat het experiment per kwartaal gemonitord wordt en dat wij als raad daar een verslag van krijgen.
Meneer De Baas.
Daar wil ik graag antwoord op.
Ik weet niet of dat er afgesproken is dat we er een verslag over krijgen. Wat mij interesseert is dat het een nieuwe systematiek is hoe je de normeringen wil handhaven. En ik ben wel nieuwsgierig hoe dat dan in de praktijk werkt. En daar zou ik wat informatie over willen hebben. Dus in plaats, het is een combinatie van meten en berekenen. En ik zou er gewoon eens op de hoogte willen gebracht worden. Ik maak het dan even verder af. Ik heb het gehad over het grondgeluid, waar ik dan nog als laatste ook een aandachtspunt wil vragen, is in het kader van leefbaarheidsfonds en omgevingsgeluid. Er zijn mogelijkheden om schrijnende gevallen te behandelen. We hebben niet zo'n beeld of dat nu ook werkelijk oplossingen komt. Dat is altijd nog een beetje een grijs gebied. Kunnen we daar wat informatie over krijgen wat er nou precies uitgekomen is? Dat was het.
Dank u wel, meneer De Baert. Mevrouw Mulder van GroenLinks.
Ja, dank u wel. Voor ons ligt dus de voortgangsrapportage over 2010. En even algemeen gesteld zie ik dat die is opgesteld op 15 februari. En daarin valt me dan even op dat ondanks er wel enigszins wordt vooruitgelopen in een agenda en op een aantal afspraken die er zijn gemaakt voor 2011, dat er niet wordt gerefereerd aan de geactualiseerde luchtvaartnota die in de Tweede Kamer is behandeld. Dus dat had misschien nog gekund en daar was ik op zich al nieuwsgierig naar van hoe we dat moeten zien. Maar misschien was het allemaal te kort op elkaar. Maar daar ben ik wel nieuwsgierig naar, wethouder, of u daar al iets over kunt zeggen, hoe de Haarlemmermeer daarin staat. In wat er toen allemaal is gezegd en wat daarin staat in die luchtvaartnota. Maar dan ga ik even in op de nota, of de oplegnotitie en de voortgangsrapportage. Want ik heb wel wat vragen. Het is natuurlijk een keurige rapportage. Het ziet er ook op sommige punten best positief uit. Maar toch bekruipt ons het gevoel van, wat is nou eigenlijk de rol van die Haarlemmermeer aan die alderstafel? We lezen dat ook Haarlemmermeer in 2011 blijft participeren in de uitvoeringsorganisatie. Maar GroenLinks wil vandaag nog wel eens van de wethouder horen op welke wijze de belangen van de inwoners van de Haarlemmermeer geborgd worden. En of de wethouder van mening is dat dit op voldoende wijze kan plaatsvinden en dan wel plaatsvindt. Bijvoorbeeld, op welke manier denkt de wethouder met de agenda zoals deze in de oplegnotitie wordt genoemd aan de slag te gaan? En welke resultaten denkt hij daarbij ook daadwerkelijk te kunnen behalen? En hierbij willen wij ook van de wethouder horen op welke punten hij van de agenda expliciet aan de alderstafel zal inbrengen. Of dus door middel van die uitvoeringsorganisatie. En met welke resultaten hij daar zeker van tafel wil komen. Uiteraard zijn we verheugd over de stellingname in de voortgangsrapportage met betrekking tot de visie op de tweede parallele kaagbaan. Zoals verwoord in de oplegnotitie. Namelijk, er komt wat de gemeente betreft geen tweede kaagbaan. Hoe schat de wethouder de kans in, overigens, dat de Haarlemmermeer hier voet bij stuk kan houden? Welke invloed kan de gemeente Haarlemmermeer eigenlijk wel inbrengen bij de Stichting Leefomgeving Schiphol? Want in dit licht wil ik graag even wijzen op recente klachten die ons vanuit Zwanenburg bereiken. Omtrent de ontwikkeling van het Hart van Zwanenburg. Het ziet er naar uit dat eigenlijk de compensatie die daar wordt gekozen om dat hart zo te ontwikkelen, dat wordt blijkbaar niet breed gevoeld door de bewoners daar. Dus dat verdient wel, denk ik, uw aandacht. Wil ik graag even horen hoe u daarin staat. En waarom wordt er alleen gekeken naar gebiedsspecifieke projecten, maar een kern als Vijfhuizen, die wordt daar blijkbaar niet in gezien. We hebben overigens wel kunnen lezen in de voortgangsrapportage in die microklimaataanpak, die opgezet was voor de kern van Rijzenhout, dat er succes is behaald. Blijkbaar heeft de kern Rijzenhout baat gevonden in de aanpak van geluidshinder door een experiment met de vaste bochtstaaltechniek. Graag onderstrepen wij het belang van het voorstel dat in 2011 ook de kernen Burgerveen en Leimuiden nadrukkelijk hierbij zullen worden betrokken. En in het verlengde daarvan willen we ook in dit geval uw aandacht vragen om niet de aandacht te verliezen voor de andere kernen, zoals bijvoorbeeld het eerder genoemde Vijfhuizen. In het verlengde hiervan, wat heeft de gemeente eigenlijk bereikt in de realisatie van de wens om het zogenoemde Noise Monitoring System, NOMOS, te laten uitbreiden? Om op hierboven genoemde kern bijvoorbeeld terug te komen, er zijn nog steeds enkele kernen waar gewoon überhaupt geen meetpunten zijn. En we willen graag weten, denkt u daar voortgang in te kunnen behalen? Dan wil ik graag nog even wat dieper ingaan op dat nieuwe norm- en handhavingsstelsel. Ook omdat GroenLinks zich daar sinds januari daar ook breed in overleg met de Tweede Kamerfractie en de provinciale fractie zich over heeft gebogen. En daar hebben wij wel expliciete meningen in. Ik wil graag weten in hoeverre u die met ons deelt. Namelijk, het is de bedoeling dat er dus een nieuw norm- en handhavingstelsel in wordt gevoerd. Maar wij willen graag benadrukken dat wij vraagtekens zetten bij de wijze waarop dit experiment wordt uitgevoerd. Het is namelijk nog steeds niet goed duidelijk op welke wijze de evaluatie gaat plaatsvinden en wat de uitgangspunten daarvoor zijn. Het is een belangrijk punt dat er wordt gemeten, niet wordt gemeten, maar dat het wordt berekend. In hoeverre, vragen wij ons af, zijn die berekeningen betrouwbaar? Wethouder, wat vindt u hiervan?
Meneer de Baart, wil iets vragen.
Ja.
Waar haalt u nu de informatie vandaan dat het wordt gemeten? Want het wordt een combinatie en dat is ook de afspraak in het Aldersakkoord. En daar stond u ook achter. Dus waarom maakt u nu terugtrekkende bewegingen dan?
Mevrouw Mulder.
Ik versprak mij, ik zei niet meten. Er wordt berekend. Er wordt niet gemeten.
Nee, er wordt een combinatie van berekenen en meten gedaan in een nieuw experiment.
Dat zegt u, maar dat is niet zo inzichtelijk. Wij denken dat er met name wordt berekend en dat wordt ook uiteengezet in de stukken die erbij zitten en ook in alle toelichtingen die zeg maar vanuit de alderstafel en de rapportages voor zover ik ze heb gezien. In de brief wordt dat wel zo uiteengezet. Ik heb het stuk, dat kunt u ook met mij nog na afloop even doornemen. Kortom, wethouder, om dan even nog mijn vraag af te mogen maken. Meten is weten, zou je toch denken? En wat denkt u ervan?
Dank u wel, mevrouw Mulder. Meneer Zwaneveld van de ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Citerend uit onze verkiezingsprogramma: de nadruk moet vooral liggen op het beperken van overlast voor de omwonenden en het milieu. Wat ons betreft gaat het niet om dat Schiphol het toegestane milieuruimte optimaal kan benutten, maar om ervoor te zorgen dat de hinder voor wordt beperkt. Voor de omwonenden, voor iedereen in de polder. Wij menen dit ook te herkennen in de voortgangsrapportage die we voor ons hebben. Verlegging van de spijkerboorroute, prima, zolang we daarmee de algehele hinder verminderen en dat niet verschuiven. Dat niet andere mensen nu nog meer hinder gaan ervaren. Idle reverse thrust, al door een aantal fracties genoemd, uitstekend. En wat ons betreft is capaciteitsreductie een aanvaardbaar gevolg. Wat ons betreft is de idle reverse thrust een standaard. En met uitzondering zou full reverse thrust kunnen worden ingezet als de veiligheid dat eist. En wat ons betreft is het dus niet iets wat je overboord gooit op het moment dat de capaciteit gaat knellen. Natuurlijk zal de capaciteit knellen, maar daar moet Schiphol op een fatsoenlijke manier mee omgaan. Wij lezen dat de verlenging van de nachtelijke procedures tijdelijk moet blijven. Wij gaan ervan uit dat dit de standaard is, het standpunt is waarmee het college die discussie ingaat en niet een constatering van een feit. We lezen iets over infoplicht. En dat er wordt gewerkt aan dat komend jaar dit verder zal worden uitgewerkt. Maar we zijn al benieuwd of er al gedachten zijn over hoe die infoplicht zal worden ingevuld. En op bladzijde 13 wordt er gesproken over de ribbels. We hebben onlangs gehoord dat de ribbels helaas toch onder het grondwaterpeil zitten. We lezen daarvan niets over terug in de rapportage. Ik ga ervan uit dat het is omdat het alleen maar over 2010 gaat. Dus ik wil graag bevestigd horen dat we dat dan ook in de rapportage over 2011 mogen terugvinden. En daar wou ik het graag bij laten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Zwaneveld. Meneer Meijer van Forza, ga uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Na deze heldere voortgangsrapportage gelezen te hebben en een aantal collega's van mij al gehoord te hebben en de termen die je om de oren vliegen als spijkerboorroute, vaste bochtstralen, parallel starten, full reserve thrust en wat er nog meer zijn. Eén ding is duidelijk, die vliegtuigen moeten een keer landen. En waar je dat ook doet en hoe je het ook doet, er zal altijd een mate van overlast zijn. Nu praten we over Florianne en natuurlijk is het heel vervelend als je daar woont dat je daar nu overlast van hebt. Maar het is nog helemaal afgesproken. Voor mij was het een proef en die wordt in september wordt die geëvalueerd. Tenminste, dat maakte ik op uit de stukken. Dus nogmaals, voor ons is Schiphol, zeker als onze fractie betreft, een zeer bijzonder belangrijke economische en financiële aarde binnen onze gemeente. En ik vind ook dat je daar op zo'n manier mee om moet gaan. Daarnaast komt bij dat veel vliegtuigen veel stiller worden. Dus de overlast zal ook in de toekomst het aantal vliegbeweging, dankjewel. Die nemen toe, alleen de vliegtuigen worden steeds stiller. Wel zou ik graag willen weten van de wethouder of er een indicatie is om te kijken van hoeveel percentage zijn het nou inderdaad vrachtvliegtuigen. Hè? Die grote jongens die wel vaak ouder zijn en voor veel overlast veroorzaken. En hoeveel procent zijn toerisme, lijn of chartervluchten. Dan, zoals u weet, gaat Forza het milieu erg aan het hart. En ik heb nog wel een vraag over die ribbels. Ik heb laatst met een agrariër gesproken. Die zei tegen mij, god, meneer Meijer, allemaal leuk en aardig. En ik weet dat u er niks aan kunt doen, want het is de grond van Schiphol waar die ribbels opkomen. Alleen, mijn bedrijf ligt naast de sloot, waar ik mijn planten til, mijn bloemen til. En die ribbels worden van verontreinigde grond gemaakt. Die worden dan wel gemengd met schoonzand, maar dan nog. Als een spul het water in komt en hij gaat er bloemen mee beregenen. Nou, hij voorziet daar ernstige problemen in. Nu begrijp ik nogmaals dat wij dat niet voor het zeggen hebben. Maar ik vind wel dat wij een plicht hebben naar de burgers. In dit geval onze ondernemers. Om daarnaar te luisteren. En of u daar in ieder geval met Schiphol in conclave wil gaan. Hoe ze dat willen gaan oplossen. Daar wou ik het even bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Meijer. Meneer Beuzenberg van Sociaal Recht Haarlemmermeer.
Dank u, voorzitter. Ik denk dat meneer Meijer het niet helemaal goed heeft gelezen over die ribbelstructuur. Want volgens mij is er ook grond van ondernemers nodig en die zouden dan te klein worden. Die bedrijven zouden dan te klein worden daarmee. En dit zijn ook mijn vragen. Er staat in die nota, die ik overigens zeer correct geschreven vind, en hoe je het ook wendt of keert, er zal altijd, zoals meneer Meijer ook zegt.
Meneer Meijer gaat geloof ik direct op u reageren.
Oké.
Ja, nou, volgens mij heb ik het prima gelezen. Waar ik aan refereerde is dat de ribbels die op Schiphol worden aangelegd, dat daar gewoon grond wordt gebruikt. Wat dan, zoals de term heet, verontreinigend. Het heeft niks met de mensen daaromheen te maken. Het gaat er ons om wat er met het afvalwater gebeurt die in de sloten terechtkomt bij de boeren. Ja. Bijvoorbeeld hun dingen mee. Dus het heeft, wat dat betreft, volgens mij ben ik volledig op de hoogte.
Maar oké, maar ook in het licht daarvan, met oog op, als je het een gesloten structuur wil hebben, dat echt daadwerkelijk zou gaan werken om het grondlawaai tegen te gaan, dan zijn er ook gronden nodig, volgens mij, van ondernemers. En dat is dan mijn volgende vraag. Is er op een of andere manier, door het slaan van damwanden, te voorkomen dat dan dat grondwater, hè, want het zou dan te veel verzilten, dat grondwater dan op die manier bij de ondernemers vandaan te houden? Want als je zo'n structuur aanlegt en je legt het ene deel niet aan, dan blijf je natuurlijk met die overlast zitten. Dat vind ik jammer, want je moet alles proberen om dat grondlawaai, en zeker in die regio, te verminderen. Dan heb ik nog een vraagje en dat gaat dan over Leinden. We hebben laatst een werkbezoek gehad, ook in Leinden. En ja, de overlast van vliegtuigbewegingen, die is daar heel erg groot. Maar is het juridisch mogelijk om bij nieuwe vergunningen, nieuwe bouwvergunningen, die de gemeente eventueel in die gebieden, daar waar last is, uit te geven, dat je daarin opneemt, niet alleen dat er een voldoende isolatie moet zijn in die nieuwbouw, maar ook tegelijkertijd dat er eventueel een verklaring wordt getekend dat de mensen die daar willen gaan wonen in die gebieden, dat ze dan ook ervoor tekenen, want ze weten uiteindelijk dat je onder die aanvliegroutes zit, dat je daar dan eventueel ervoor laat tekenen dat ze dan geen bezwaren maken. Dat zou er natuurlijk al een heleboel problemen in de toekomst voorkomen worden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Beusberg. Mevrouw De Bree of mevrouw Abbas? Mevrouw De Bree.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad ook kennis genomen van die voortgangsrapportage Luchthavenzaken 2010. We zitten inmiddels in 2011. En ik ben toch benieuwd naar de uitkomsten van het project Geluidsisolatie Schiphol. En de volgende vraag heeft het ook opgeworpen. Wat zijn de bevindingen van de Stichting Leefomgeving Schiphol? Die stichting die is opgericht door de provincie en de Schipholgroep. Er zijn vijf gebiedsspecifieke projecten, waaronder Zwanenburg. En ik zou graag weten hoe de stand van zaken nu is. Dan een belangrijk punt van aandacht is de gezondheid. Gelukkig hebben we mogen vaststellen dat de luchthaven slechts voor 3% bijdraagt aan de luchtverontreiniging. En dat, dit is dus gemeten tot 2010. Maar ik zou toch graag zien dat de GGD-monitor regelmatig informatie blijft verstrekken. Ook mede in het belang van de omwonenden. Het laatste punt wat ik wilde opmerken is dat gaat over veiligheid. En de ganse problematiek wordt in het rapport helemaal niet benoemd. Maar is toch een heel belangrijk onderwerp. Wij zijn laatst te gast geweest bij een symposium over die ganse problematiek. Daar was mevrouw Denise Abbas en ik waren daar aanwezig namens de raad. En het is een behalve interessante, maar toch ook echt een probleem qua veiligheid. Daar wilde ik het bij laten.
Dank u wel, mevrouw De Bree. Mevrouw Abbas, volgens mij met een nieuwe bril op. Ga uw gang.
Dank u, inderdaad. mooie nota, hartstikke informatief. Er staat een heleboel in waar we eigenlijk niets over hoeven te zeggen, omdat we er niet over gaan. En daar waar we wel iets kunnen zeggen, hebben we de meeste inbreng, is de meeste inbreng al genoemd. Ik wilde aansluiten bij een aantal eerdere sprekers in de volgende opzichten nog een paar nieuwe puntjes invoeren. Mevrouw Mulder zei dat ze meer helderheid wilde over de verwerking, als het ware, in deze nota van de discussie die recent in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden over de luchtvaartnota. Dat kan ik toespitsen en dan met name met het oog op Rijsselhout. De Tweede Kamer heeft gesproken en geoordeeld dat de reservering voorlopig nog een aantal jaren actief blijft. En hoe kunnen wij nu, wat is de reële invloed, zoals ik hier lees wat we willen in deze nota, onze reële invloed om daar in de tussenliggende jaren nog iets aan te kunnen veranderen. Want anders is een uitspraak zoals ik die aantref hier in deze nota van we zullen ons blijven inzetten voor het, wij zullen de aandacht blijven vragen voor de onwenselijkheid van deze reservering. Dat zou een beetje gratuit kunnen zijn. En dat lost de problemen en dan met name de economische problemen in Rijsselhout niet op. Blij overigens, nu we het woord economie noemen, dat deze nota expliciet al heel veel aandacht heeft voor het economisch rendement van de luchthaven. Hoe we daarmee omgaan in verschillende gremia en overlegverbanden. Maar nogmaals, onze eigen lokale economie in Rijsselhout, wat heeft die aan een uitspraak die wij dus nu daar nog wel handhaven, terwijl de Tweede Kamer anders heeft gesproken. Wat de ribbels betreft heb ik nog een kwantitatieve vraag. Er was een bepaalde kwantiteit ribbels gepland. Dat worden nu minder ribbels. Daar komt nog bij dat de bodemgesteldheid problemen veroorzaakt bij het aanleggen van de ribbels. En wat ik me nou afvraag, was er niet oorspronkelijk in de geluiddempende werking van de ribbels een verhouding tussen kwantiteit en geluid, mate van geluiddemping? En heeft ooit al eens iemand erover nagedacht wanneer het eigenlijk niet meer hoeft met die ribbels, omdat het te weinig zijn om nog zoden aan de dijk te zetten? Het kwam in me op, misschien heeft u daar ook wel eens over nagedacht. En hoe gaat u om met de inbreng van onze lokale agrariërs die hele andere ideeën hebben over hoe je het geluid zou kunnen dempen, met bepaalde gewassoorten waar we uitgebreid over hebben gesproken, met en zonder die agrariërs. Meneer De Baat, die had het terecht over de normering. Ik voeg daaraan toe dat natuurlijk wij heel erg blij zijn dat de gemeente Haarlemmermeer daar bovenop zal zitten. Met name omdat je toch in Haarlemmermeer heel vaak het geluid hoort van mensen. De angst dat iedere slag om normen en meetmethoden te veranderen, iedere innovatie daarin, in feite erop neerkomt dat het leuke rekenmethodes zijn om het harder wordende geluid weg te rekenen. Ik ben niet echt pessimistisch, maar ik vraag aan de wethouder om of hij met voldoende vertrouwen kan geven in dat dit niet van Schiphol de zoveelste poging is om via normering geluid weg te rekenen. Tot slot staat hier wel degelijk iets over ganzen en wil ik de gemeente complimenteren met de leidinggevende rol die zij heeft weten te winnen, binnen te halen in het beheersen, beïnvloeden van de ganzenproblematiek. Ik heb ooit in het verleden gezegd, uiteindelijk al is het een mondiaal probleem, wij zitten hier in Haarlemmermeer, wij zijn het bezinkputje, wij zijn de valbak van de vliegtuigen als het misgaat. En wat ik heel plezierig vind is dat Haarlemmermeer daar nu in zit met een krachtige rol. En dat zal ongetwijfeld consequenties hebben, ook voor ons een heel groot leermoment zijn. Omdat de grote wateren die we gaan willen aanleggen en het park van de 21ste eeuw en wat iets meer zei, ook weer alles te maken heeft met vliegroutes. En we dus nu de gevaren van ganzenpopulaties mee kunnen nemen in het plannen van onze toekomstige langere termijn ruimtelijke ordening. En daar worden we allemaal veel wijzer van. In eerste instantie zou ik het hierbij willen laten.
Dank u wel. Ik kijk even rond of u het goed vindt dat we de wethouder wat meer tijd geven om de lange lijst met vragen af te werken. Volgens mij is dat wel functioneel. Meneer de bestuurder.
Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Op een aantal vragen, dat gaat over projecten waar u ook als zeg maar buiten deze voortgangsrapportage over wordt geïnformeerd, ga ik niet in. Ik zal aangeven welke projecten dat, onder andere de Ribbels, daar staat hier ook wat over in. U heeft er ook een motie over aangenomen, dat er maar een deel wordt aangelegd. Ten meer ook omdat dit een voortgangsrapportage is tot 31-12-2010. En dat betekent dus dat een aantal zaken die zich daarna hebben afgespeeld niet meer in deze voortgangsrapportage voorkomen. Of al de projecten op aan zich zo belangrijk zijn dat u als raad al een lijn heeft met een van mijn collega's over die onderwerpen. Die Ribbels is er daar één van. Eén vraag heeft u al beantwoord. Zijn de ganzen, pagina 17, daar begint hij onderaan. En daar ziet u ook de problematiek van de ganzen terugkomen. De eerste vraag van de PvdA, Floriande. Ja, het is natuurlijk overduidelijk zo dat je zou kunnen zeggen dat de Haarlemmermeer kun je bijna als een waterbed zien. Als je natuurlijk aan de ene kant drukt, dan komt het aan de andere kant omhoog. En dat is natuurlijk in wezen ook wat er met de nieuwe norm en handhavingsstelsel is gebeurd. Daar heeft men eigenlijk van gezegd van ja, het systeem wat wij hadden, letterlijk heeft de Tweede Kamer gezegd van het is failliet. Zoals u weet, het geluid wordt theoretisch berekend. Dat zijn emmertjes. En wat gebeurde er in het oude systeem? Als het emmertje vol was, dan werd je verplicht om een andere route te gaan vliegen, waardoor er meer gehinderden waren dan op de oude route. En dat zal in het nieuwe systeem niet meer gebeuren. Overigens, voor alle duidelijkheid, het oude systeem is nog steeds fingerend. Dat betekent dat als zo'n moment zich aanbreekt dat onder het oude systeem het emmertje vol is, wel degelijk er nog steeds een melding wordt gemaakt, maar dat men dan op basis van het nieuwe systeem kan blijven doorvliegen. Er zijn een aantal vragen over gesteld en ambtelijk hebben we dat ook al uitgesproken, dat het wellicht ook verstandig zou zijn om op een aantal onderwerpen, en die kunt u met elkaar vaststellen, ook nog eens een meer informatieve sessie te maken over waar hebben we het nou precies over. Want als we het over het norm- en handhavingsstelsel totaal zouden moeten hebben, dan hebben we aan 20 minuten nooit genoeg. En het is misschien ook goed, juist ook voor nieuwe raadsleden, om daar van A tot Z over te hebben. En wellicht een aantal andere werpen ook. Terug even naar Floriande. Dat betekent dus op het moment dat je een vaste bochtstraal creëert, dat per saldo minder gehinderden oplevert. Maar wel bijvoorbeeld nieuw gehinderden kan opleveren, minder. Of wellicht ook minder heftig gehinderd, maar wel nieuw gehinderden die daarvoor niet waren. En dat is natuurlijk dat is nooit leuk, maar dat is natuurlijk ook de positie die je hebt in een totale regio rondom luchthavens. Dat het systeem er natuurlijk van uitgaat dat men altijd probeert om zo min mogelijk gehinderden te construeren. En zeker bij routeverleggingen is dat een hele gevoelige. Natuurlijk zijn daar de lijnen met de bewoners kort en proberen we er ook zo goed mogelijk met elkaar over te communiceren. En zoals u ook heeft kunnen lezen, zal september, een beetje het derde kwartaal, vierde kwartaal van dit jaar, als goed is daar meer informatie over zijn. En dat is denk ik ook een heel mooi moment om dat met elkaar dan ook te gaan delen. En dat geldt ook voor de geluidspost die geplaatst is bij Floriande. Dan gelijk even de spijkerboorroute, want dan kan ik dat daar gelijk aan koppelen. Daar heeft natuurlijk een hele discussie over plaatsgevonden. Inderdaad, als je kijkt naar het Aldersakkoord, is dat ook een van de voorwaarden, randvoorwaarden die is afgesproken vanuit de Alderstafel met de sector en de luchtvaartmaatschappijen, dat daaraan gewerkt wordt. En zoals het systeem, zoals het er nu uitziet, is het natuurlijk niet zo dat je zomaar kunt verleggen. En dat heeft ook te maken met het systeem in de lucht. Je zou kunnen zeggen, Nederland is een lappendeken. En dat betekent dat wij niet één groot luchtruim hebben, maar een zeer versnipperd luchtruim. Daar zitten ook nog defensiestukken in. En dat maakt eigenlijk dat een vliegtuig niet de meest ideale route kan vliegen, maar dat hij vaak met bochten moet gaan vliegen. En dat betekent dat als je vanuit de Kaagbaan zou opstijgen en dan bijvoorbeeld, wat een ideale route zou zijn ons betreft, zo over de duinen naar zee zou vliegen, het minste aantal gehinderden, dan komt daar een kruisend vliegtuig uit het zuiden langs de kust. Zo zijn er allerlei redenen om aan te geven dat de luchtverkeersleiding Nederland geen veilige route kan garanderen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw operationeel stelsel. En in Europa wordt gewerkt aan de European Skies, Open Skies. En dat betekent feitelijk dat de lappendeken van de luchtvaart weggaat. Dat is ook met name voor de duurzaamheid gedaan. En dan krijg je dus dat de routes veel efficiënter gevlogen kunnen worden. Op het moment dat dat ingevoerd zal worden, is er ook weer sprake van een nieuw feit. En kan beoordeeld worden of die spijkerboorroute alsnog verlegd kan worden. Dat gaat nog wel even duren, moet ik u zeggen. De verwachting is dat zeker pas zo rond 2020 daadwerkelijk zou kunnen worden ingevoerd. Als het eerder kan, kan het eerder. Ze moeten natuurlijk ook al eerder gaan beginnen. En dat is een van de redenen waarom wij ook aan de Alderstafel hebben gepleit. En dat is ook overgenomen. Dat op het moment dat die situatie zich voordoet, of eerder, er dan getracht zal worden om die route alsnog verlegd te krijgen. Hetzelfde geldt voor hinderbeperkende maatregelen waar de PvdA ook vragen over heeft gesteld. En die kan het dan ook voor de andere partijen. Als Idle Reverse Trust, u heeft er eentje niet genoemd, maar die is niet onbelangrijk. De CDA's, de Continuous Descent Approach. Hè, waarbij de vliegtuigen dus niet meer in etappes dalen, maar heel langzaam. Ik heb vorige week nog een uitvoerig gesprek gehad met de directeur van de Luchtverkeersleiding Nederland. Op dit moment wordt daar heel hard aan gewerkt. En ook aan de Alderstafel, maar niet alleen door de aanwezige gemeente, maar ook door de bewoners. En iedereen is er heel hard mee bezig. Dat betekent dat daar waar het kan, wordt het gebruikt. Maar, en dat is de andere kant van de discussie, de sector schermt natuurlijk ook al heel snel met het feit van ja, op het moment dat een tweede vliegtuig aankomt en die remt dus niet op de motor, maar op gewoon de wielen. Dan moet de afstand tussen vliegtuigen groter worden. Nou, ik bespaar u alle details, maar een klein vliegtuig vliegt niet zo snel als een groot vliegtuig. Kortom, daar zitten allerlei vraagstukken in. Desalniettemin,
u heeft van deze sessie wat meer tijd gekregen. Maar ik wil toch vragen of u ook wilt proberen dan door die vier pagina's heen te komen. U bent nu bij de PvdA.
Ja, maar wat ik u net heb gezegd is, er zijn door meerdere partijen vragen gesteld over Idle Reverse Trust. Dus als u het mij toestaat, sla ik die bij de andere partijen over. En anders krijg ik de vraag dat ik dingen weer niet heb beantwoord. Goed, deze minuut gaat van uw tijd af. Het leefbaarheidsfonds, daar zijn ook veel vragen over gesteld. In ieder geval is het zo dat op dit moment het fonds, en als je kijkt naar het Hart van Zwanenburg, de laatste informatie die daarover bekend is, is dat wij voor 1 oktober moeten wij de daadwerkelijke subsidieaanvraag indienen. Maar daar zal ook mijn collega, de heer Bezuijen, de wethouder die dat onder zich heeft, op tijd met u terugkomen, want er moet er ook nog wel een plan worden vastgesteld wat je dan in de subsidie wil gaan brengen. Nou, de CDA stelde vragen over de Floriander, die schrap ik dus nu, ook over Idle Reverse Trust.
Mevrouw van der Helm, wil u graag toch een vraag stellen?
We zijn nog niet helemaal tevreden over het antwoord van Idle Reverse Trust, want het gaat even te maken dat we, de capaciteit van die landingsbanen is nog niet optimaal. Dus als die niet in het gedrang zijn, als die niet volledig benut worden, waarom wordt er dus nu vanaf december 2010 gekeken naar om Idle Reverse Trust alleen in de avond of in de nachturen toe te passen? En waarom niet volledig nu inzetten totdat we inderdaad die capaciteit nodig hebben? Daar heb ik nog geen antwoord op.
De wethouder.
Kijk, in die luchtvaart draait alles om veiligheid. En dat betekent dat er gebeurt niets zomaar. Alles gebeurt omdat er procedures voor zijn, omdat er regels voor zijn. En in feite, tenzij er sprake is van een noodgeval, kan een piloot daarvan afwijken. Wat de sector ons wel heeft toegezegd, hè, als het kan, dan gebeurt het. Ik heb laatst zelf ook mee mogen maken en gezien dat de piloot, als hij het kan doen, hij het gewoon toepast. En dat is geen enkel probleem, want uiteindelijk is de captain de baas. Als het gaat om de formele vastlegging, dan moet dat gebeuren in een samenspraak met de LVNL. En afspraken dat de sector, die dan zegt van ja, als we het dan helemaal formeel gaan vastleggen in allerlei regels, dan willen we ook weten dat het niet ten koste gaat van de aan de Alderstafel afgesproken capaciteit. Maar het is wel degelijk zo dat de sector ook heeft aangegeven, en daar bedoel ik dan ook mee de luchtvaartmaatschappijen en de LVNL, dat ze bereid zijn om daar waar het kan, om het ook toe te passen.
Meneer de Baat van de VVD.
Ja,
toch willen we graag nog wel benadrukken dat het een duidelijke wens is. En dat we er ook van uitgaan dat u dat zeg maar blijft benadrukken. Want er zit natuurlijk wel wat ruimte in tussen de wens en de praktijk. Want in de praktijk kan het gewoon nog altijd. Want er is voldoende capaciteit. Ja. En dan is het maar net hoe je daarmee omgaat. U zegt dat ook. Maar men, dat is ook in de publiciteit wat gekomen, dat men er toch eigenlijk ook af en toe wat wel van af wil zien. En als je dat als een open eind blijft houden, dan is het toch, toch wel wat vaag wat er nou precies gebeurt.
Aanvullend mevrouw Van der Hellem en dan meneer Heijmeriks.
Ja, ik wil het scherper stellen, want er staat in een stuk dat de Haarlemmermeer zich hard heeft gemaakt voor het definitief invoeren van deze maatregel. En nu is die capaciteit niet in het gedrang. En vervolgens hoor ik nu de wethouder zeggen van ja, de sector heeft veiligheid voorop. Daar ga ik altijd van uit.
Meneer Heijmeriks van de HAP.
Ik heb een vraagje aan de heer De Baat. Want de capaciteit heeft natuurlijk wel met capaciteit te maken, want je kunt minder landingen per uur uitvoeren. Dus hij is bereid om dan te zeggen, er wordt een tweede baan bijgeschakeld, want dat is de consequentie, dat over twee aanvliegroutes er dan hinder komt.
Meneer De Baat.
Ja, dan gaan we wel in details, maar ik wil wel nog eens meegeven dat we ongeveer, we hebben zelfs minder vliegtuigbewegingen dan 11 jaar geleden, maar we hebben er een baan bij. Dus maak mij nou niet wijs dat er geen capaciteit zou zijn.
Prima, gaan we terug naar de wethouder.
En het hele stelsel gaat uit van baanpreferentie. Dat betekent dat we ons concentreren op de Kaagbaan en de Polderbaan. En dat betekent ook dat onder andere ook de bewoners willen dat die baanpreferentie tot een maximale niveau wordt benut. En dat betekent dus dat daar ook de discussie in zit. Als je dan remmende factoren inbrengt, kun je dus die maximale benutting niet halen op piekmomenten. Hè? Want u moet het onderscheid maken in de luchtvaart tussen piekmomenten. Er zijn een aantal piekmomenten per dag waarbij er heel veel vliegtuigen opstijgen of dalen. En er zijn natuurlijk ook dalmomenten. Op die dalmomenten heeft u helemaal gelijk. Even voor alle duidelijkheid, het is geen discussie tussen u en mij, want wij zijn het natuurlijk helemaal eens. En de inzet van de alderstafel is ook één en ondeelbaar. En dat betekent dat de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van het nieuwe norm- en handhavingsstelsel, waarbij ook hinderbeperkende maatregelen zitten, dat dat één en ondeelbaar is. Totdat natuurlijk de sector onomstotelijk heeft aangetoond dat dingen bijvoorbeeld niet kunnen, dat helemaal uitgezocht is, maar dan kan ik u hier ook overtuigen met cijfermateriaal. Tot dat moment houden wij daaraan vast en wordt er ook heel hard gewerkt door de sector om het ook te realiseren. En aan de alderstafel is dit ook een steeds terugkerend onderwerp, omdat wij als vertegenwoordigers, en dan heb ik ook nog een andere vraag beantwoord, het Rijk, de overheden, de bewoners, de sector zijn partijen aan de alderstafel. De gemeente Haarlemmermeer zit daar niet als gemeente Haarlemmermeer, maar zit daar als vertegenwoordiger namens de bestuurlijke regiegroep Schipholregio. En dat betekent dat wij met Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland, Amstelveen, en dat is een verdeling gemaakt, binnengebied en buitengebied. Dus ik zit daar natuurlijk wel met een pet op als bestuurder van de regio. Ik heb het niet sec over de Haarlemmermeer, alhoewel ik voor kernen als lijnen wel degelijk aandacht vraag. Vraag, heb ik ook weer een vraag beantwoord als het gaat om parallel vliegen. En wat betekent dat dan als vliegtuigen zeg maar uitwaaieren tussen Bad Hoeverdorp en Zwanenburg in. Hè? Dat betekent dus voor de kernlijn. Ik geloof dat de SRH daar een opmerking over maakt. Natuurlijk, als ik zo'n opmerking maak, heb ik ook in mijn achterhoofd dat daar de belangen van de Haarlemmermeer zitten. Maar de verdeling is, en de bewonersgroepen zitten ook aan tafel, en het samenwerkingsverband van bewonersvertegenwoordigingsgroepen zit ook aan de alderstafel. Dus in die zin is op meerdere fronten Haarlemmermeer in ieder geval goed vertegenwoordigd. En,
meneer Beuzenberg. Ja,
ik heb toch een vraagje over Leinde. Kijk, we weten allemaal natuurlijk hoe het in Leinde zit. Maar bent u of is de gemeente van plan om in de toekomst daar bouwvergunningen uit te geven voor nieuwe woningen? Want dat lijkt me toch niet erg verstandig dan.
De wethouder.
Dan kom ik nog op een van de vragen die nog open stond bij het CDA. Het gaat over de infoplicht. En daarmee is bedoeld dat er afspraken zijn gemaakt. En de Haarlemmermeer heeft zich daar ook sterk voor gemaakt in een convenant. Dat bij nieuwe bouwprojecten de ontwikkelaar, de bouwer, eigenlijk verplicht zou moeten worden om te vermelden dat je een huis koopt in de nabijheid van een luchthaven. Het is niet zo dat wij zover gaan dat er contracten kunnen worden ondertekend. Dat zou misschien naar de toekomst toe een mogelijkheid zijn, maar dat geldt op dit moment nog niet. Maar die infoplicht is natuurlijk wel heel erg van belang. En dat betekent dat je op de website van de gemeente, maar bijvoorbeeld ook op de website van een bouwer, heel nadrukkelijk aangeeft. En dat hoeft niet te betekenen van u moet hier niet gaan wonen, is een luchthaven. Maar u woont in de nabijheid van een luchthaven en dat betekent dat, dat je dus ook last kunt krijgen. De bouwvergunningen heeft puur te maken met of je wettelijk al dan niet een bouwvergunning mag afgeven. Dat betekent dat, en de Habbe heeft er ook over gehad, dat nog steeds voor de Haarlemmermeer de verlegging van de spijkerboorroute natuurlijk een heel belangrijk punt is. En ook binnen de BRS, waar wij onze inzet hebben bepaald voor de Alderstafel, en daar heb ik dan wel de pet op van de Haarlemmermeer natuurlijk, heb ik daar ook een behoorlijke halszaak van gemaakt en gezegd van ik snap dat er een aantal varianten zijn die qua veiligheidsoverwegingen gewoon niet kunnen als het gaat om de verlegging. Maar wij willen, zolang er een strohalm is, dat er, al is het nu niet, maar dan over een aantal jaren, wel degelijk mogelijkheden zijn om die route te verleggen. Bijvoorbeeld over de duinen naar zee. Dat wij daar dan dat zien als dat ondeelbare onderdeel van de Alderstafel. Want daar is hard voor geknokt om die verlegging ook in het Aldersakkoord opgenomen te krijgen. Er zijn resultaten beschikbaar van het nieuwe norm- en handhavingsstelsel. Er is onlangs de eerste monitor gekomen. Daar heb je eigenlijk niets aan, want dat is een eerste meting, maar je kunt hem eigenlijk nergens tegen afzetten. En dat betekent dat ik zou willen voorstellen dat op het moment dat er wat meer data is, want je krijgt nu eigenlijk SEC alleen maar data van, als je vanaf nul begint en je hebt nu de eerste data, dan kun je eigenlijk nog nauwelijks iets vergelijken. Dat betekent dat het veel meer gaat over de vorm van de rapportage. En zo is die ook onlangs besproken. Uiteraard kunt u hem natuurlijk krijgen. Maar ik denk dat het pas interessanter wordt op het moment dat je een vergelijking kunt maken tussen deze cijfers en het oude stelsel. En dat zal kunnen. Dat zal denk ik nog even met zich mee hebben. Omdat dat allemaal ook nog moet worden verwerkt. Maar uiteraard moeten we daar natuurlijk met elkaar over spreken.
Mevrouw Mulder.
Korte vraag over die rapportage. Ik neem aan dat die ook aan de Tweede Kamer wordt verstrekt. Die is toch dan openbaar toegankelijk of niet?
Zeker, het is geen geheime informatie. Het is allemaal verkrijgbaar. Dus wat dat betreft. Maar het is natuurlijk goed als wij er hierover praten, dat we dan proberen er ook een soort van conclusie aan te kunnen verbinden. Anders hebben we het alleen maar over cijfertjes, maar het veel belangrijker is. Maar wellicht dat dit ook een heel goed onderdeel is om, meneer de voorzitter, in de door mij toegezegde informatiesessie, om hier even nog nadrukkelijk bij stil te staan hoe die rapportages eruit zien. Ten aanzien van Rijzenhout en de vaste bochtstraal, we hebben ook contacten met Burgerveen. Want ook daar zou natuurlijk een effect kunnen optreden dat op het moment dat als ze zo'n microklimaat al die vaste bochtstralen gaan bepalen, dat een verschuiving van vliegroutes tot gevolg zou kunnen hebben en dus ook een verschuiving van geluid. De anterieure overeenkomst kun je altijd sluiten. Als je gezamenlijk overeenstemming hebt over een anterieure overeenkomst, kun je dat doen. De structuurvisie is op het moment dat je het ook afdwingbaar wil maken en wil voorkomen dat de andere partij er niet mee akkoord wil gaan. Maar volgens mij zijn dit stukken die onlangs ook door het college zijn vastgesteld en richting de raad komen. Dus daar kunt u zeker over praten. Ten aanzien van de VVD had vragen over de spijkerboorden. Daar heb ik denk ik genoeg over gezegd. Ik heb ook aangegeven dat ik de handschoen zal oppakken en denk ook heel goed is om de informatieavond te hebben. En wellicht dat we dan ook nog even via de Griffie een rondje doen gaan of er ook nog specifieke onderwerpen zijn waarvan u zegt van daar zouden we graag nog even bij stil willen staan. De eerste resultaten heb ik ook over gehad over het norm- en handhavingsstelsel. GroenLinks had allerlei vragen ook over de betrouwbaarheid. En ja, kijk, als we aan de Alderstafel daar het niet meer uit kunnen gaan van de betrouwbaarheid van de cijfers, dan wordt het een hele lastige. Ik kan u in ieder geval zeggen dat er natuurlijk wel wat discussie was de laatste tijd over allerlei clubs die nu gaan opstaan en allerlei meetsystemen in de markt zetten. Daarvan hebben we wel gezegd, maar dat is niet alleen aan de Alderstafel, ook bij het cross, hè, waar zeg maar met name ook alle partijen aan tafel zitten die bij dit onderwerp betrokken zijn. Dat het goed zou zijn om daar ook eens een uitspraak over te doen. Want er wordt vaak de indruk gewekt, Luistervink is nu ook weer een nieuw project, dat als je dat neerzet, dat daarmee het probleem wordt opgelost. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want geluid meten, echt meten, dat is het grote probleem. Is dat er ook allerlei ruisgeluid.
De wethouder, mevrouw Mulder, wil graag iets aan u zeggen of vragen.
Ik heb volgens mij het woord betrouwbaarheid niet in de mond genomen. Maar ik wil wel graag met u verder. En dat kan tijdens een informatieve sessie, maar daar zou ik ook wel wat debat in willen zien over, zeg maar, de methode.
Mevrouw Abbas nog.
Ik sluit me daar graag bij aan in relatie tot mijn eigen inbreng. Dat ik vind dat wij hier in Haarlemmermeer moeten kunnen uitleggen aan onze inwoners dat een nieuw systeem niet leidt tot een grotere overlast. Het wordt vaak zo beleefd en ik vind dat we daar een rol in zouden kunnen spelen.
We gaan weer naar de wethouder.
Ja, het lastige is van dat punt is natuurlijk dat overlast heel veel gradaties kent. Hè? Daadwerkelijke overlast, zowel objectief als subjectief. Als je ziet vliegen, Als je ziet vliegen, dan kan dat ook al overlast betekenen. En je merkt toch heel snel, en dat zien we ook in de meldingen terug, dat als er ergens iets gebeurt of aantoonbare redenen zijn, toen dat vliegtuig wat lager overkwam, dat ook tot pieken leidt bij de BAS. Maar het is heel goed om daar met elkaar over te praten. In ieder geval, wat voor ons een heel belangrijk systeem is, ook in het kader van het norm- en handhavingssysteem, is het NOMOS-systeem. Daar was natuurlijk in het begin ook in de cross veel discussie over, omdat het een systeem is wat door Schiphol is ontwikkeld. Aan de andere kant zijn alle partijen er ondertussen nu wel achter dat het een zeer betrouwbaar systeem is. En een van de weinigen die ook gecertificeerd is of binnenkort gecertificeerd wordt, dat ben ik heel even kwijt. En dat betekent dat het ook een heel betrouwbare systematiek is die op verschillende plekken kan worden gebruikt. Wat niet wil zeggen dat je dat overal maar neer moet zetten, want bij dat soort meetpunten, en ik herhaal het nog maar een keer, het is de theoretische berekeningen van geluid is bij wijze van spreken nog nauwkeuriger dan het daadwerkelijk meten, omdat er heel veel sprake is van bijgeluiden en dat er dan correcties moeten worden toegevoerd. Nou, daar kun je eindeloos over discussiëren wanneer iets nou wel of niet toe te wijzen is aan vliegtuiggeluid. Ik heb niet de cijfers paraat over het aantal vrachtkisten, maar er is nog een derde categorie en die is nog veel belangrijker. Dat zijn de combi's, dat zijn waar mensen boven zitten en de vracht onder. Heel veel van de KLM-vliegtuigen die zitten daarin, maar tijdens de infosessie komen we daar nog op terug. De ribbels komen terug bij collega Bezuy, u heeft daar ook een motie over aangenomen. Lijnden heb ik het heel even kort over gehad. Dat is zeker een punt wat ik ook aan de alderstafel aandacht voor heb gevraagd. Zeker ook in relatie tot bijvoorbeeld het leefbaarheidsfonds. Als het gaat, als daar daadwerkelijk ook dingen gebeuren, dat we daar ook naar kijken. Eerlijkheidsgebied wel te zeggen dat het leefbaarheidsfonds niet onuitputtelijk is. En dat er ook een aantal rondes zijn waarin men tot uitkering zou kunnen komen. Maar we gaan daar zeker, daar waar wij kunnen, zullen wij daar op inzetten. De luchtvaartnota is natuurlijk onlangs door de Kamer besproken. Hij is natuurlijk al in het vorige kabinet opgesteld. Heel duidelijk is dat de Haarlemmeer, ik ben ook bij de hoorzitting onlangs gevraagd om daarmee een zegje te doen. En namens de Haarlemmeer heb ik daar in ieder geval ingebracht. Precies de argumenten die ook door D66 werden aangevoerd ten aanzien van Rijzenhout. Dat wij ons erg zorgen maken over deze reservering. En dat wij op zijn minst verwachten dat als het kabinet aan de reservering vasthoudt, dat er andere maatregelen worden genomen ter verbetering van de leefbaarheid. Hoe kun je dat dan doen? Die vraag is ook gesteld. Nou, dat is doordat wij op dit moment niet stoppen met nut en noodzaak, of juist niet nut en noodzaak aan te tonen van die zesde baan. En twee, gekscherend weg hebben we ook wel eens gezegd van nou, misschien moet je ook maar eens het Rijk vragen om een reserveringsvergoeding te betalen. Want tenslotte als ze daar reserveren. En wat wij ook niet heel onbelangrijk vinden is, en dat zullen wij ook blijven volhouden, de leefbaarheid van Rijzenhout. De mogelijkheid om daar dingen te doen, huizen bij te bouwen. Maar ook als u kijkt naar de consumentenvoorzieningen bijvoorbeeld. Ja, op het moment dat daar de leefbaarheid achteruit zou gaan, dan zou je toch ernstig risico kunnen lopen dat bijvoorbeeld de supermarkt die daar nu nog is, dat die daar straks niet meer zou zijn. En dat zijn in ieder geval mogelijkheden tot op de dag van vandaag waar wij blijven proberen om daar ook aandacht voor te vragen.
Dank u wel, meneer Van Dijk. We gaan geen tweede rondje meer doen, want we gaan zelfs een tweede sessie houden over het onderwerp, heeft de wethouder toegezegd. Namelijk een informatieve sessie die over alles gaat wat we met de luchthaven te maken hebben, begrijp ik ongeveer. We gaan aan de griffie vragen of die samen met de minister van wethouder Van Dijk een rondje willen maken bij de fracties om een vragenlijst samen te stellen. En dan laat het in de wethouders handen achter, denk ik, om te zien hoe daar een mooie sessie van wordt gebrouwen. En vanuit het presidium zorgen ervoor dat dat niet al te lang, op de niet al te lange termijn wordt geschoven. Dan dank ik u zeer en sluit ik deze sessie. Dames en heren, ik heb net met onze assistent-griffier Anna overlegd. En we hebben afgesproken dat er een prijs komt voor degene die vanavond het leukste grapje weet te maken met het onderwerp wat op de agenda staat. Namelijk over gladheid spreken, terwijl de mooiste dag van het jaar ongeveer achter ons ligt. Anna is hoofd van de jury en u kunt een zakje drop winnen. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Wensink.
Nou, en ik ben niet zo grappig. Dus ik ga echt. Ik kan niet zo goed van dat soort grapjes maken, dus helaas. Ik doe niet mee. Voorzitter. Vandaag bespreken we het gladheidsbestrijdingsplan 2010-2014. De belangrijkste punten die wat de fractie van de HAP betreft aan de orde moeten komen, is een tekort aan strooizout, nat strooien, overleg met dorps- en wijkraden. Het is de afgelopen winter duidelijk geworden dat gladheidsbestrijding een serieuze zaak is. Er was zelfs een partij die onze verordening op het raadswerk wilde oprekken door het begrip spoeddebat in te voeren. Vind ik ook een leuke grap, hè? Er is een nieuw plan gekomen en we zijn op de toekomst voorbereid. Maar dat hadden we al kunnen zijn als we alle signalen uit december 2009 ter harte hadden genomen. In het vragenuur van 9 januari 2010 zijn vragen gesteld en beloftes gedaan die niet hebben geleid tot een betere aanpak. In antwoord op onze vragen van december 2009, waarom er geen evaluatie is gemaakt, werd zonder meer geantwoord dat daar geen noodzaak voor was. De meerlanden heeft de gladheidsbestrijding wel geëvalueerd, de gladheidsbestrijding 2009-2010. En de uitkomsten zijn in het nieuwe plan verwerkt. En dit plan ligt er nu en zal pas aan het eind van 2011 drie winters verder in gebruik worden genomen. Voorzitter, voor wat betreft het strooizout. De afgelopen winter was extreem vroeg. De ongeveer 600 ton zout die bij de meerlanden ligt, was bij lange na niet toereikend voor het aantal strooibeurten. En op 23 november wordt er een optie genomen op 500 ton extra strooizout. Beetje bij beetje wordt er wat strooizout geleverd. En op 13 december hoort de gemeente dat de 500 ton extra strooizout niet geleverd wordt. Er wordt een zoutloket geopend waar uiteindelijk op 30 december nog 50 ton te leveren is. Voorzitter, een vraag. Waarom heeft de gemeente niet direct aan meerlanden de opdracht gegeven voor een concrete bestelling in plaats van een optie voor extra strooizout? En voor wat betreft het nat strooien. In januari 2009 zijn er vragen gesteld over het strooibeleid. Ook toen was de winter slecht. De wethouder heeft bij die gelegenheid een toezegging gedaan om te kijken naar nat strooien. De contracten moesten worden aangepast en de andere manier van strooien zou worden meegenomen. In januari 2010 is dit onderwerp weer aan de orde gekomen. Er was nog niet gekeken en het zou in de loop van 2010 gebeuren. Aan het eind van 2010 wist de wethouder te melden dat er nog geen milieuvergunning was aangevraagd voor nat strooien. Maar voorzitter, dat was niet de enige hindernis die genomen moest worden, want er moeten ook andere voertuigen komen. Waarom heeft u na meerdere vragen vanuit de raad niet eerder actie ondernomen om over te gaan tot nat strooien? En dan de dorps- en wijkraden. De ogen en oren in onze polder zijn niet alleen de inwoners, maar zeker ook de vertegenwoordigers in de dorps- en wijkraden. Wij wachten nog op antwoorden op een brief van de dorps- en wijkraden Nieuw-Vennep aan het college, die we graag mee hadden willen nemen in dit debat. Het strooiplan is geactualiseerd met inbreng van gebiedsmanagement. Maar heeft de wethouder inmiddels ook contact opgenomen met de dorps- en wijkraden om het strooiplan te actualiseren, zoals in het antwoord op onze brief van 27 december 2009 is beloofd? Voorzitter, in het nieuwe gladheidsbestrijdingsplan zijn de zaken verwerkt die de fractie van de HAP belangrijk vindt. Zoals nat strooien, druk bereden fietspaden opnemen in het strooibeleid, ook al zijn het geen doorgaande routes, de bruggen, het marktterrein, locaties rond verzorgings- en bejaardenhuizen en de uitrijroutes van brandweer en ambulances. Ook de zoutkisten worden meegenomen, maar laat het dan wel de stenen variant zijn die iedereen kent. En geen plastic containers die voor het dumpen van afval gebruikt worden, zoals we in Liquenda hebben gezien. Afsluitend, de situaties van de laatste 3 jaar willen we niet meer meemaken. En wij rekenen er dan ook op dat het college er zich van bewust is dat het beter moet en er ook alles aan doet dat het beter gaat. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Wensing. Ik leerde wij stenen en zoutbakken hebben in de HME. Ik dacht alleen maar mooie kunststoffen. Maar goed, ga eens kijken. Meneer Meijer gaat als eerste en dan meneer Beuzenberg. Meneer Beusberg heeft dat nog niet gedaan door het in de microfoon te vragen. Dus ik herhaal gewoon kort uw vraag eventjes.
Sorry.
Meneer Beusberg heeft een tussentijdse vraag aan de wethouder.
Ja, dat klopt.
Over welke getallen nou kloppen? In nota 1 of in nota 2? Dat is toch een goede samenvatting?
Ja, ze verschillen. Ze verschillen. Het feitenrelaas geeft aan. Bij de meerlanden ligt gemiddeld 600 ton zout. En in de gladheidsbestrijdingsplan staat bij de meerlanden ligt gemiddeld 500 ton zout. En dan staat er ook nog een andere fout in.
Ja, maar meneer Beusberg, we vragen kort aan de wethouder of ik kan zeggen wat klopt. En dan komt u na meneer Meijer gewoon in de ronde aan de beurt. Meneer de wethouder.
Om meteen helemaal even een misverstand uit de weg te ruimen, ook richting mevrouw Wensink. U heeft twee dingen, dat is ook beloofd ook. Er is wat u hier heeft, dat is een feitenrelaas, zoals toegezegd, over de perikelen die er zijn geweest in de afgelopen winter. Alles wat er gebeurd is, waar er gestrooid is, hoeveel er gestrooid is, wat de problemen waren, wat de wijzigingen trouwens zijn geweest ten opzichte van het seizoen 2009, waar mevrouw Wensink het over had, en welke verbeterplannen wij intern hebben. Wat u ook heeft, is een gladheidsbestrijdingsplan, wat vastgesteld is 8 december 2010. Dat gaat vooraf aan het feitenrelaas. Zoals we de vorige keer besproken hebben, dit gladheidsbestrijdingsplan is door het college vastgesteld, maar voortschrijdend inzicht in de afgelopen periode heeft geleerd dat er nog dingen aan gewijzigd moeten worden. En wij hebben met elkaar afgesproken dat we met elkaar nu gaan praten over suggesties, ook gedaan door de Raad, die meegenomen kunnen worden in het nieuwe gladheidsbestrijdingsplan, wat opgemaakt wordt en wat in mei aan de Raad zal worden voorgelegd. En juist door deze manier van werken kunt u straks ook zien of de opmerkingen die u gemaakt heeft, of die ook verwerkt zijn in het nieuwe gladheidsbestrijdingsplan. Want laat het helder en duidelijk zijn. Wat we de afgelopen, maar daar hebben we het al eerder over gehad, eerdere sessies, wat we hebben meegemaakt, dat moeten we zoveel mogelijk zien te voorkomen.
Dat gaat u zo meteen nog een keer uitspreken als u daar nog kritische vragen over heeft gekregen. Meneer Meijer, wilt u het woord voeren?
Dank u wel, voorzitter. Zelfs in de pers werd mij de titel Mr. Gladheidsbestrijding al toegezegd. Dus ik denk, ik heb me goed op voorbereid op vanavond. Kijk, het hebben van een gladheidsbestrijdingsplan wil niet zeggen dat de gladheid goed bestreden wordt. Dat heeft deze winter ons meer dan eens duidelijk gemaakt. Onze mooie polder was praktisch onbereikbaar. En het leed wat daarmee, vooral ook met ondernemers en ook met gewoon met schoolgaande kinderen, hebben we het allemaal over gehad, die gewoon niet naar school konden gaan en niet gebracht konden worden, niet gehaald konden worden. Was natuurlijk een drama. Wat er verder in staat is dat het beperkt hout, dat strooisout beperkt houdbaar is. Dat is pertinent niet waar. Strooisout kun je met gemak 2 tot 3 jaar bewaren. En ook na die tijd kun je het nog steeds gebruiken. Ik heb daarover gesproken met een strooisout-specialist. Ik zal u het rapport, meneer de wethouder, ook doen toekomen. En natuurlijk vormen zich klonten, want nu komt die, wegens de hygroscopische tijd van zout. Ja, het is een mooi woord. Maar die klonten kun je met heel eenvoudige apparatuur weer fijn maken. Wat veel beter is, het is al eerder gezegd, is om het zout op te lossen in water dan, zodat je pekelwater krijgt. En dit pekelwater laat zich veel beter verdelen, werkt effectiever dan puur zout en het bespaart enorm veel zout. Dus dat is het zogenaamde natstrooien. Dan zit het de vraag, hoe zit het met particuliere bedrijven die ook sneeuwvrij worden gemaakt door bijvoorbeeld de meerlanden? Wie betaalt dat zout en hoe wordt dit gecontroleerd? Hè? Is dat geen gemeentezout wat ze daarvoor gebruiken? Het is natuurlijk heel apart als mensen ik begrijp het wel hoor, maar de parkeerplaats van het politiebureau sneeuwvrij gemaakt zien worden en een fietspad ernaast, daar glibberen ze alle kanten op. En dat moet je dan wel uitleggen aan ze. Dan de laatste, of nog een vraag van hoe zit het met de vergunning aanvraag voor het natstrooien? Heeft u daar al een indicatie van wanneer deze vergunning wordt afgegeven en wanneer wordt deze dan nog verwacht? Verder lees ik dat er op veel strooiwagens, op alle strooiwagens een GPS-systeem moet hebben. Dat is ook niet waar. De aannemer dient haar voertuig, staat er ook op, met de ingang van het seizoen 2010-2011 uitgerust hebben met GPS. Nou zijn er vele oudere wagens waar het absoluut nog niet op zit. Ik heb een aantal van die mensen ook erover gesproken. Dus hoe gaan we dat controleren? Want niet dat iedereen dezelfde route gaat rijden. Of wat er al gebeurd is dat je een eerst worden gestrooid en 100 meter erachter rijdt een veegwagen die alles weer wegveegt. Nou ja, volgens mij is dat ook water naar de zee dragen. Dat is een leuke woordspeling. Hoe lang loopt het contract nog met meer landen? En wie controleert of zij haar taken wel naar behoren uitvoert, aangezien meer landen ook haar strooiwerk en strooibeleid uitbesteedt aan diverse andere partners, waaronder bijvoorbeeld Brouwers Tegelhandel, waar ik de vorige keer al genoeg over heb gezegd. Hier wil ik het even bij laten bij de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Meijer, meneer Beusenberg van de SRH.
Laat ik beginnen dat het is de gemeente die kon er natuurlijk helemaal niks aan doen dat het zo mega heeft gesneeuwd de laatste periode. Maar waar ik een paar vragen over heb, en misschien kan de wethouder dat heel simpel even uitleggen. Er staan allerlei berekeningen of aantal tonnen zout in. Maar wat mij niet helemaal duidelijk is, hoeveel ton zout heeft de gemeente nou uiteindelijk besteld? Want als ik die leveringen zie, ja, dan zie ik toch wel dat er meer dan 500 ton geleverd is. Maar is dat dan, heeft u dan zeg maar 1000 ton besteld? Of lag er nog wat in voorraad? Of hoe moet ik dat zien? Want er is in totaal 1049 of 1339 ton gestrooid. Dus ik zou daar graag een antwoord van u willen hebben hoe u dat heeft berekend. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Beusberg. Meneer Zwaneveld van de ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Vorig jaar werd gezegd, dit mag nooit meer gebeuren. En toch zagen we het weer gebeuren. We vielen volledig in de prijzen. Dit is een citaat van Kees Budding. Die gaat, wanneer de mensen succes hebben, wijt ze dat aan hun bekwaamheden. En wanneer zij falen, wijt ze het aan toeval. En ik heb het gevoel dat hier wat wordt verweten aan toeval. En waarom denk ik dat? Vorig jaar zeiden we al, dit mag nooit meer gebeuren. En we zien pas dat er een optie is geplaatst voor zout op 23 november. En een week later proberen we gelijk de optie te incasseren door een bestelling van te maken. Waarom is die optie niet in de zomer geplaatst? Of zit hier misschien financiële motivatie achter dat je misschien moet betalen om een optie te mogen plaatsen? En waarom is die dan niet tegen betaling geplaatst zodat je hem later kunt afroepen? Ik begrijp dat niet. Ik wil het even daarbij laten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Zwaneveld. Meneer Den Elzen van de PvdA en daarna mevrouw Cedé.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga net zoals de HAP en de ChristenUnie eigenlijk SGP ook al aangaf even terug naar de vorige winter. Want die was natuurlijk ook al wat dat betreft extreem ten opzichte van wat we gewend waren. En toen hebben we dus inderdaad al gezegd van eigenlijk zou dit niet meer mogen gebeuren. En toen is er ook eigenlijk afgesproken dat er richting een nieuw gladheidsbestrijdingsplan dat er gewoon een evaluatie zou plaatsvinden. Daar heb ik in de sessie die wij hadden op 6 januari, heb ik daar ook iets over gezegd, over de diverse inputs die daarop geleverd zouden worden. En ik heb toen heel nadrukkelijk, en mevrouw Van de Hap, Wensing van de Hap, die refereerde er ook al aan, de inbreng van de dorps- en wijkraden. En dan haal ik een mail eventjes naar voren toe. En ik heb niet meer exacte datum, maar die is volgens mij van eind april, begin mei vorig jaar. Waarbij de ambtenaren die zeg maar dit aan het voorbereiden waren, aan alle dorps- en wijkraden, hebben aangegeven van geef uw punten mee. We zijn aan het evalueren en wilt u uiteindelijk voor 15 juni 2010 hiermee komen. Want dan kunnen wij namelijk voorafgaand aan het nieuwe strooiseizoen, kunnen we daar onze dingen mee doen. Ik heb ondertussen begrepen, ook in voorbereiding na 6 januari, ook naar nu toe, dat velen dat hebben gedaan. Die hebben laten weten wat zij ervan vonden of waar verbeterpunten zouden moeten worden aangebracht. Alleen, ondanks uw toezegging die u deed op 6 januari, zie ik in het hele feitenrelaas er eigenlijk niets van terug. Behalve op het vijfde pagina bij puntje 4 wijzigingen ten opzichte van het seizoen 2009-2010 staat enkel alleen de enigste zin. Hierin is de inbreng van dorps- en wijkraden vanuit het voorseizoen verwerkt. Maar wat was die inbreng en wat heeft u nu juist verwerkt? Dat staat helemaal nergens. Dus ik kan ook niet beoordelen hoe die evaluatie zeg maar, nu geweest is. En hoe zich dat zijn weerslag heeft gekregen of gaat krijgen in het nieuwe gladheidsbestrijdingsplan. Dan zou ik van de wethouder toch graag meer willen weten hoe het daar dus mee staat. En ook met die info die allemaal verzameld is. En ik had ook toevallig hetzelfde puntje als de HAP ook had. De moderne zoutkisten die lijken af en toe meer op een, zeker als ze bij de brengparkje staan, op een plek waar je afval in kan gooien. En ik denk dat we daar nog eens een keer goed naar moeten kijken, want daar zijn ze feitelijk niet voor bedoeld.
Mevrouw Cedé van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het feitenrelaas zoals gepresenteerd is, spreekt voor zich. En de aanbevelingen zoals die staan genoemd, zoals kwaliteitsborging, strooiproces, verbetering van aansturing van de gemeente, als ook de actualisatie van het wegennet en een gedegen interne organisatie. Nou, dat is allemaal prima, hè, zoals het er staat. En de CDA onderschrijft het ook. Ik heb niet de wens om de eerdere sessie over te doen om nog eens op een negatieve manier te kijken naar het gehaltheidsbestrijdingsplan.
Mevrouw, we gaan kijken naar het nieuwe. Mevrouw Wensing wil iets tegen u zeggen, denk ik.
We gaan niet de eerdere sessie overdoen, maar we hebben na de vorige sessie een feitenrelaas gehad. En daar hebben we onder andere al die punten uitgehaald.
Okay,
mevrouw CD, je mag verder gaan.
Dank u wel. Ik vind dat het feitenrelaas voor zich spreekt. Goed, als ik dan even kijk naar de rest van de aanbevelingen. Dat de aannemer een GPS-systeem moet hebben, dat lijkt me een alleszins redelijke eis. En een deugdelijke registratie ook, aangezien het hier om belastinggeld gaat wat wordt gespendeerd. En dat moet goed verantwoord worden. Wat ik me afvraag is, zou het mogelijk zijn om de strooiroute ook in een soort kaartsysteem op te nemen dat ook benaderbaar is door de burgers? Dus ingekleurd, niet lange lijsten, maar gewoon een kaart waarop je goed kan zien op welke wegen wel of niet, welke fietspaden wel of niet gestrooid zou moeten worden. De aanbeveling of de wenselijkheid tot publicatie van handhaving en toezicht zou iets duidelijker mogen. Het feit dat de gemeente wijst op een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers en gemeente om te zorgen voor het strooien van bijvoorbeeld de bruggen. Dat lijkt me heel duidelijk dat dat gewoon ook opgenomen moet worden in het kaartsysteem. Een duidelijk verhaal over de bedoeling van de zoutkisten lijkt ons ook noodzakelijk. Want ook wij hebben vernomen dat mensen dachten dat het zout dat in die zoutkisten zat voor privégebruik was. En bij lege kisten werd daar inderdaad ook in bijvoorbeeld de wijk uit Gertsenwoud afval gestort. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Een stukje over handhaving en toezicht. In de APV staat natuurlijk dat je je eigen stoep moet schoonhouden als burger. En ik vraag mij af of in de publicatie waarin daarop wordt gewezen, ook wordt gewezen naar die APV, of in ieder geval wordt uitgeschreven wat de consequenties kunnen zijn als je je daar niet aan houdt. Vervolgens zou het CDA ook graag willen weten wat voor afspraken er zijn met meer landen als er geen juiste nakoming is van de afspraken die gemaakt is met de meer landen.
Meneer Meijer, mevrouw CD, wil graag een vraag aan u stellen.
Voorzitter, ja, mevrouw CD, ik wil u graag even vragen wat voor consequenties zou er volgens u aan moeten hangen als iemand zijn stoep niet schoonmaakt?
Nou, ik begreep uit het plan dat er in de APV staat dat je je stoep moet schoonhouden en ik neem aan dat daar dan ook de sanctie in staat. Ik ken die sanctie niet, want dat heb ik niet opgezocht. Maar als die er staat, vind ik dat je die ook moet vermelden als je publiceert dat je je stoep moet schoonhouden. Dan weten mensen wat ze kunnen verwachten. Dan ook even over de participatie, stuk participatie. Er ligt een prachtig convenant tussen de gemeente en de dorps- en wijkraden. En daar staat heel duidelijk een aantal spelregels opgenoemd over de betrokkenheid van wijk- en dorpsraden bij de voorbereiding van beleidsbeheer en uitvoeringsplannen. Dorps- en wijkraden zijn uitgenodigd door de gemeente om zich uit te spreken over het nieuwe gladheidsbestrijdingsplan. En nou ja, daar hebben zij ook gebruik van gemaakt. Afgelopen maandag pas, hoorde ik van een van de wijkraden, zijn de stukken die hiervoor liggen pas opgestuurd na aandringen van onder andere de wijkraad Gertsenwoud. En de stukken zijn gekomen via het gebiedsmanagement. Nou ja, dan hebben ze niet erg veel tijd gehad om eens te kijken wat vinden we daar nou van. Dus een redelijke beoordelingstermijn, daar is niet aan gehouden. En dat behoort natuurlijk wel tot het convenant, want dat staat erin. Nu de winter voorbij is en het niet waarschijnlijk is dat de uitvoering van het gladheidsbestrijdingsplan aanstaande is, lijkt het ons verstandig om de gemeente alsnog in de gelegenheid te stellen het participatieconvenant na te komen door de wijk- en dorpsraden alsnog uit te nodigen om te kijken naar wat er gedaan is met hun aanbevelingen. En ook om eens goed te kijken naar de strooiroute. Want ik heb begrepen van onder andere de wijkraad Gertsenwoud dat er sommige straten eigenlijk helemaal niet gestrooid hoeven te worden. En andere duidelijk weer wel. Dan en mijn laatste opmerking, ook van de wijkraad Gertsenwoud, wil ik de portefeuillehouder niet onthouden. En dat is, geef het dorps- en wijkraden een signaleringsfunctie, zodat zij zien, of wanneer zij zien dat op vastgelegde routes niet wordt gestrooid, zij meteen iemand hebben bij de gemeente die zij kunnen informeren over het feit dat Meerlanden nog niet heeft gestrooid. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw CD. Meneer Kolen van GroenLinks en dan mevrouw Abbas.
Dank u wel, voorzitter. Zoals eerder gezegd, de wind was natuurlijk extreem streng. En ja, in bepaalde situaties kan je geen ijs met handen breken. Mijn eerste puntje was hetzelfde als wat de CDA al aangaf. Mijn eerste puntje was ook wat de CDA aangaf, dat men in principe volgens de algemene politieverordening verplicht is hun stoep voort schoon te vegen. En ja, wij waren ook benieuwd naar wat de handhaving daarover zegt. Hier ligt namelijk mogelijkheid de burgers te activeren om ervoor te zorgen dat niet alleen hun eigen stoep veilig is, maar daarmee ook de mensen die er langs lopen. Wat blij te vernemen uit persoonlijke ervaringen. In Nieuw-Vennep oudere appartementen werden schoongeveegd, dus dat daar aandacht voor is, dat stemt ons ook positief. Wij concluderen ook wel dat elk particulier initiatief aanvullend kan werken. Echter weten veel burgers niet hoe ze een particulier initiatief kunnen nemen, omdat ze vaak niet weten waar ze nou moeten zijn als ze het initiatief willen tonen. Dat zijn de berichten die ik hier en daar heb gehoord en van eigen ervaringen en dergelijke. Wij van GroenLinks vinden het strooiplan een beetje statisch. Het is een plan dat in principe uitgevoerd zou moeten worden, zo komt het over. En we hadden graag een wat dynamischer gladheidsbestrijdingsplan gezien, waarbij naast uitvoering ook communicatie heel belangrijk is en dat er voldoende calamiteit bestendig is. Ik heb nog een paar andere vraagjes voor de portefeuillehouder. Ik heb iets gelezen over milieueffecten. Die zouden niet zo schadelijk zijn. Wij van GroenLinks zijn toch wel nieuwsgierig naar hoe schadelijk het is. Zou het daar toch inzicht in hebben? Voor een interesse zie ik.
Ik zat even om me heen te kijken. Dank u wel voor de opmerkzaamheid. Mevrouw Abbas, ga u gaan.
Doet u daarmee de schadelijkheid van de grote hoeveelheden zout?
Nou, laat ik zo zeggen, ik heb in het stuk gelezen dat de bodem en het bodemwater vervuild zou kunnen worden door het verspreiding van de zout. En dat er ook maatregelen tegenomen worden om dat zo weinig mogelijk te laten gebeuren. Maar wij van GroenLinks zijn gewoon benieuwd naar hoe schadelijk het nou is. Is dat bekend bij de portefeuillehouder? Hoe schadelijk zijn dus de milieueffecten voor de bodem en het grondwater? Verder heb ik niets gezien over de helling gevaarlijke plaatsen. Ik kan me herinneren dat de Chinedijk zeer gevaarlijk was, ook bij niet zeer extreme weersomstandigheden. Dat heb ik niet alleen zelf gemerkt, maar ook mensen in mijn omgeving niet aangaven. En het is toch een hellingshoek die gevaarlijk kan zijn zonder gevaarlijke weersomstandigheden, maar nog gevaarlijker met verkeerde weersomstandigheden. Over de zoutkist, nou, is al een en ander over gezegd, de CDA onder andere en de PvdA. Wij van GroenLinks vroegen ons af of de portefeuillehouder niet wil nadenken over de verspreiding naast de zichtbaarheid en het uiterlijk vertoon van de zoutkisten. Hoe denkt de portefeuillehouder daarover? Wat wij concluderen is dat het plan weinig vernieuwend is. Er is meer zout, dat is wel een...
De wethouder wil even iets vragen.
Ja?
Ik begrijp. Kunt u nog even verduidelijken wat u bedoelt met die zoutkisten?
Dus er werd sowieso aangegeven dat ze werden aangezien voor prullenbakjes in sommige gevallen. Daarnaast willen wij van GroenLinks ook aangeven dat wij het belangrijk vinden de verspreiding ervan. Dat die in ons ogen beter zou kunnen. En wij vroegen ons af hoe u als portefeuillehouder erover denkt. Ik was gebleven bij de zin, het plan is weinig vernieuwend. Er is weliswaar meer zout, 1000 ton zout, dus pakweg 12 strooibeurten. Er wordt geëxperimenteerd met het natstrooien en het zout mengen met pekel. Waarom denkt de wethouder dat dit plan, dat hier voor ons staat, voor ons ligt, de problemen van de afgelopen winter zou kunnen voorkomen? Dan wil ik afsluiten met de volgende opmerking nog. Er was gevraagd voor deze sessie aan te geven welke wijzigingen het college voorstond. Nu is het een been op tafel sessie waarin wij wat suggesties mee kunnen geven aan het college. En wij vragen ons af, wat vinden de wethouder daarvan? Hier wil ik erbij laten.
Dank u wel, meneer Kolen. Mevrouw Abbas.
Ik ondersteun van harte het betoog van de vorige spreker waar die het heeft over een zeker gebrek aan innovatie. En ik wil dat vooral toespitsen op het zoutverbruik. Zoutverbruik, daar hoeven we niet zo heel erg lang over na te denken. Dat is gewoon in deze hoeveelheden niet goed. Niet goed voor de bomen. Gewoon eigenlijk liever niet. Zand biedt onvoldoende soelaas. En dan denk ik dat we op moeten passen dat we door de ervaringen de afgelopen twee winters niet in een zoutobsessie gaan schieten. En ik zou daarom nadrukkelijk de wethouder willen vragen om alle mogelijkheden te verkennen om met dat natte strooien minder zout te verbruiken. Te inventariseren waar pekel eventueel licht aangevuld met zout voldoende zou zijn. En vooral pak ik daarom, we weten allemaal dat de grootste problemen zijn ontstaan op de wegen die niet op tijd zijn geveegd. Waar de auto's de natte ijslagen steeds harder in elkaar hebben gedrukt. Die vooral voor de stoplichten op een gegeven moment spekglad werden. Zodat als het licht al op groen ging, dan kon je niet gaan rijden, want je glibberde alle kanten op. En dat heeft bij ons in ieder geval het besef doen doordringen dat er veel meer geveegd moet worden. We hebben toen in de vorige sessie gezegd, als je nou wil dat meteen 's ochtends, net zoals dat een brave burger zijn stoepjes schoonveegt, je voldoende mensen hebt om de hoofdverkeersaderen in ieder geval nog voordat je gaat strooien te vegen, dan scheelt er ook enorm veel zout. Nou kan meer landen niet overal tegelijk zijn en hebben wij toen bedacht dat het plezierig zou zijn als we de lokale agrariërs, als zijnde een soort van vierde gewas, in de winter belasten met vaste rayons waar zij in alle vroegte ervoor zorgen dat in ieder geval geveegd wordt. Ik heb hier niemand over gehoord en misschien zijn we het ook wel allemaal een beetje vergeten, maar dan is dit een reminder.
Natuurlijk realiseer ik. Mevrouw Wensing wilde iets tegen u zeggen.
Nou, de reden waarom ik er niet over begonnen ben, is omdat duidelijk in de noten staat dat het natuurlijk heel veel schade aan de wegen kan brengen. En daar heeft de wethouder wel een punt, denk ik.
Ja, ik weet niet of dat zoveel hout snijdt. Ik bedoel, dat hangt natuurlijk van de wijze af, van de opdrachtverlening. En natuurlijk realiseer ik me ook dat het niet zo kan zijn dat de wethouder dat allemaal gaat regelen. Ik kan hooguit in meer landen op het idee brengen daarover eens na te denken. En ook daarover na te denken of er dan veegmethodes zijn die minder schadelijk zijn voor het wegdek. Nadere invulling is dit eigenlijk op de innovatie die door GroenLinks is ingestoken. En voor de rest vind ik dit een prachtige nota. En zal het nooit zo zijn dat er nooit meer problemen zijn. Ik bedoel, de winter kan op een manier invallen dat zelfs de wetste wethouder daar niets, en ook de meerlanden, niets aan kan doen. En daar moeten we gewoon een heel klein beetje mee leven. Maar voor zover je redelijkerwijs er wat aan zou kunnen doen, denk ik dat in deze nota heel veel vooruitgang is geboekt.
Dank u wel, mevrouw Abbas. Meneer Slotboom van de VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, het meeste is al gezegd. We hadden toch nog wel een paar vragen. Ons viel op dat het bedrag wordt geadviseerd om hiervoor uit te trekken, €600.000, dat in schril contrast staat natuurlijk met datgene wat voorgaande jaar hiervoor is uitgetrokken. Onze vraag is onder andere, wat waren de gemiddelde jaarlijkse kosten in de periode 2006-2010? Een andere vraag, zijn er wellicht toch nog alternatieven om dit bedrag wat naar beneden bij te stellen. Het lijkt ons ook dat in verband met de verandering.
Meneer Beusberg, wil u een vraag stellen?
Ja. Het is natuurlijk, voorzitter, het is natuurlijk heel nobel om de kosten daarvoor naar beneden proberen te brengen. Maar stel voor dat je nog een strengere winter krijgt of een langduriger sneeuwval. Dan zullen de kosten van die 6 ton gewoon omhoog moeten. Lijkt mij.
Ja, maar zullen we dat overlaten aan de wethouder dadelijk om daarop te antwoorden? In het feitenrelaas op bladzijde 2 staat onder andere ook nog vermeld dat de meerlanden aangesproken zou worden op hun verantwoordelijkheid over de afgelopen situatie. Maar er staat niet bij welk resultaat dat heeft gehad. En daar wil ik het voorlopig even bij laten. Dank u.
Mevrouw De Haan van Trots.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij begrijpen inmiddels dat het bijzonder lastig is om een open polderlandschap als wij hier hebben schoon te houden. Toch zijn wij wel van mening dat het moet kunnen, zeker met de hulp van onze inwoners. De gemeente is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het schoonhouden van het lokale wegennet. Maar de afgelopen winter zijn wij daardoor gesteund door de hulp van heel veel boeren. En zeker ook door bewoners zelf in straten, kleine straten. Wij zouden graag van de portefeuillehouder vernemen of er een inventarisatie is geweest van boeren die de afgelopen winter hebben meegeholpen. Zo ja, is het mogelijk om die lijst op te nemen in het gladheidsbestrijdingsplan. In het geval er weer dergelijke extreme weersomstandigheden voordoen, dat we zij op tijd daarvoor kunnen aanschieten of zij bereid zijn om te helpen. Wat betreft de zoutkisten, daar hebben wij in Batuverdorp spreken dan voor Batuverdorp weinig problemen mee gehad. Als de deksel er goed passend op zit, is het toch erg knap om er vuil in te storten. Dus ik denk dat eigenlijk daar het grootste probleem in zit. Dat de kist op zich niet heel is. Dan nog het volgende. Ons kleine buurtje aan de Nieuwe Meerdijk in Batuverdorp. Daar hebben de bewoners bij toerbeurt de stoepen en de opritten schoongehouden. Onze stoepen waren schoner dan de weg, waarvoor dus de gemeente verantwoordelijk was. Zelfs de jonge kinderen hielpen hier mee. Per slotverrekening kan snel ook erg leuk zijn. Wel erg koud, trouwens. Behoort het niet onze burgerplicht om dat te doen? En zou de gemeente daar misschien iets meer aandacht aan kunnen schenken? Misschien kunnen sportverenigingen wat meer bijspringen als voetbaltrainingen niet doorgaan. Leuke training, extra sneeuw schuiven. Tot slot wil ik nog even opmerken dat het ook wel tot verbroedering helpt. Bizarre weersomstandigheden. Mekaar bij het stoplicht wegduwen. Is erg fijn om te merken dat mensen daar toch nog toe bereikt zijn. Dat was het. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw De Haan. Dan gaan we naar de wethouder. Meneer Bak.
Ja.
Voorzitter. Nou, ik ben blij dat ik ook, want dat was de bedoeling, ook nog suggesties heb gehoord. Want die kunnen we meenemen voor het plan wat straks in mei wordt voorgelegd aan de mensen. Laat ik beginnen met een opmerking die mevrouw Abbas maakte. En dat is een interessante opmerking. Trouwens, niet alleen mevrouw Abbas, maar ook meneer Kolen heeft het over de milieueffecten. Nou, is dat, voor zover ik weet, is dat hier in Haarlemmermeer, maar of dat elders wel gebeurt, dat weet ik niet. Is dat nooit gemeten? Ja, hoe sterk nou die penetratiegraad is van zout in de bodem. Het zal op enig moment ook uitspoelen, hè, maar waar komt het dan terecht? Geen idee. Zout, in ieder geval, als dat gestrooid wordt in de winter, heeft absoluut milieueffecten. Dat is ook de reden dat we zo snel mogelijk, en ik zal u vertellen wanneer we dat kunnen gaan doen, hopelijk, zo snel mogelijk moeten gaan natstrooien. Want natstrooien, A, kan dat preventief. Dat betekent dat je, als je weet dat het weer slecht wordt, dan kan je al strooien nog voordat het gaat sneeuwen en zelfs voordat het gaat vriezen. En komt er dan een sneeuwbui? Ja, hij moet niet al te dol zijn, want als het een meter is, dan werkt het niet meer. Maar dan verpapt de sneeuw, dan hoef je verder ook niet te strooien met zout. En dan kan je inderdaad met schuivers kan je die straat schoon krijgen. Nou, dat is een belasting die vele malen minder is dan het constant maar met zout strooien. En niet alleen zout, want we hebben natuurlijk in de afgelopen periode ook brekersand hebben gebruikt. Nou, zand klinkt heel aardig, want dan denk je dat hebben ze kennelijk op het strand gevonden. Maar brekersand is gewoon gemalen puin. Nou, als dat in je riolering terechtkomt, dan heeft dat ook allerlei effecten. En je weet ook nooit wat de kwaliteit van dat puin is en wat dat kan doen. Het is nu zover dat we in onze contacten die we met de provincie hebben, dat we begrijpen. Maar hou een slag om de arm. Alle signalen staan op groen. Maar ik ga pas juichen en u allemaal uitnodigen om mee te gaan als daar in november een natstrooiinstallatie in Rijzenhout staat. Want dan kunnen we in ieder geval kunnen we ook gaan rijden. Dat is meneer Meijer ook inclusief de aanpassing aan de auto's, moet ik zeggen. Het ziet er naar uit dat we in het seizoen 2011, dus het winterseizoen 2011 aan het eind 2012, dat we nat kunnen gaan strooien. En ik zal er blij om zijn.
Meneer de wethouder, mevrouw Wens, ik wil iets zeggen.
Nou, wij zijn daar natuurlijk ook heel blij om, maar mijn vraag was dus, wat is nou de reden dat het 3 jaar heeft geduurd? Kunt u daar een antwoord op geven of zegt u van ja, het is er gewoon niet van gekomen, ook goed, maar we willen gewoon graag die reden weten, want het was al heel lang bekend dat het kon.
Ik kan alleen maar zeggen wat ik aantrof. En dat zit zonder ik heb er ook verder geen diepgaande mening om. Er moeten nog wat dingen gebeuren. Ten eerste moest de Meerlanden moest grond verwerven. Want zij kon op de plek waar ze zat, kon zij die zout, die natstrooiinstallatie kon ze niet kwijt. Nou, die grond heeft ze. Dat is, 3 hectare. Maar het probleem was dat een hele lange tijd een van de aanwonenden bezwaar gemaakt heeft tegen de komst van die natstrooiinstallatie. Nou, die is inmiddels verdwenen. Dus de bewoner die is vertrokken. De bewoner is vertrokken. En het kan dus nu. Dat obstakel, dat is in ieder geval verdwenen. Wat er nog ook gedaan moet worden, dat is dat er een Er moet nog een procedure gelopen worden, want het bestemmingsplan is wat anders. Het stuk grond dat gekocht is, daar moet een nieuwe bestemming op aangebracht worden. Nou, dat is nou het punt waar de provincie haar medewerking aan wil gaan verlenen. Het heeft ook nog een ander voordeel, want de zoutloods wordt dan ook verplaatst naar die 3 hectare, waardoor het zicht op onze prachtige Geniedijk aanzienlijk beter zal zijn dan die nu is. Dat is dus een dubbel effect wat we proberen te bereiken. En dat lukt ook. De dorpsraden, even kijken. Agrariërs, u zei iets over agrariërs. Er wordt op dit moment een inventaris, wordt geïnventariseerd. Het aantal agrariërs wat theoretisch mogelijk in dit soort omstandigheden mee zou kunnen werken. Er moet wel wat gedaan worden. We moeten ook weten wat ze het willen. En ze moeten er ook het materiaal voor hebben. Want als je gewoon rauw gaat sjovelen, dus je hebt niet het goede materiaal, maar je hebt gewoon een 1+1 shoveltje en je gaat het op fietspaden doen, dan krijg je nadat het sneeuw gesmolten is, krijg je een extra probleem, want dan kan je nou het fietspad helemaal gaan vernieuwen. Dus dat zal nog, wat zeg je, zegt mevrouw Abbas?
Ja? Mevrouw Abbas zei dat is wel leuk, want natuurlijk een zaak is voor de wethouder mobiliteit, dat is uw probleem niet.
Hij zal blij zijn met uw suggesties. Maar het moet in ieder geval wel goed onderzocht worden hoe je het gaat doen. Maar helder, laten meer landen in ieder geval dit soort lokale ondernemers inschakelen om dat werk te doen. Ja, meneer Slotboom die vraagt iets over de hoogte van het bedrag. Ja, dat is aanzienlijk hoger. In de afgelopen jaren bleek het gebudgeteerde bedrag ook steeds laag te zijn. Nou, er is nu een hoger bedrag is gebudgeteerd. En we zijn uiteraard niet uitgegaan van de piek die we hebben gehad nu in het afgelopen jaar. Maar het is wel realistisch om aan te nemen dat het een hoger bedrag moet zijn. Ja.
Hoe staat dat dan in de verhouding? Meneer Slotboom. Oh. Eerst mevrouw Abbas, die was net iets eerder en dan mag u een vraag stellen. Mevrouw Abbas.
Heb ik nou goed gelezen dat die verhoging van 90.000 kleine ton naar 6 ton is gegaan? En dat is niet peanuts, A. En B, hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het nabestellen als je te weinig hebt ingekocht? Misschien is dat wel duurder, omdat het dan...
Helder. Mevrouw Meneer Slotboom.
Nou, misschien wel een flauwe opmerking, maar we horen overal dat het milieu, dat de temperatuur, de gemiddelde temperatuur van het milieu omhoog gaat. Dus een aanname dat het alleen maar slechter zou worden, dat lijkt me sterk overdreven, dus een lichte uitglijder.
Meneer Bak.
Meneer Slotboom, ik ben geen deskundige op het terrein van wat ons allemaal te wachten staat. Ik weet alleen dat de opwarming van de aarde, maar dat is geleende kennis, want je leest erover, dat steeds meer weerextremen teweeg zal brengen. Dus dat betekent in de zomers wordt het stukken heter, maar 's winters kan je dit soort extreme kou en sneeuwval kan je meemaken. We hebben nu historisch gezien, hebben we verschillende jaren gehad dat het 2 jaren dat het erg hoog was. Maar ook in de jaren daarvoor bleek het gebudgeteerde bedrag te laag voor wat er nodig was. Dus het was ook niet realistisch om dat bedrag nu nog aan te houden. Laat ik zeggen, we hebben daar goed over gediscussieerd en het lijkt mij een heel realistische aanname om daarvan uit te gaan. Nou weten we allemaal wat er gebeurt. Als het zo is dat de komende 3-4 jaar er hele zachte winters komen, dan zal dat budget ongetwijfeld weer naar beneden worden bijgesteld. Tot we weer opeens een paar hele stevige winters krijgen met veel sneeuwval en dan is er weer een roep om het budget naar boven bij te stellen. Maar laat het zo zijn, als het niet nodig is, wordt het geld niet gebruikt, dan vloeit het terug. En als het wel nodig is, dan hebben we in ieder geval budget om het te betalen. Mevrouw Abbas vroeg, hoe is dat nou in het verleden geweest dan met je bestellingen? Ja, alhoewel dat budget laag was, werd er natuurlijk wel gewoon besteld. Maar op enig moment moesten bij de voorjaarsnota wat geregeld worden. Er moest meer budget vrijgemaakt worden.
Mevrouw Abbas.
Nabestellen duurder dan voldoende op voorraad hebben, want dat is goed voor dan schaars, dat hebben we gemerkt. En is er een mogelijkheid als vooruitbestellen goedkoper is, net als vliegtuigen boeken, kan het bewaard worden? En zou het dan kunnen besparen als we het gewoon eerder bestellen?
Meneer Slotboom.
Ik heb ook nog een vraag over. Er werd er straks gesuggereerd dat een optie nemen in augustus misschien beter was. Maar hoe betrouwbaar is nou de leverancier als hij ook in november bevestigt dat die optie gewaardeerd wordt? Dus in die zin lijkt het mij niet zoveel uitmaken of je nu in augustus dan wel in november die optie neemt.
De wethouder.
Daar heeft u ook gelijk in. Kijk, waarom het een optie is geweest en niet meteen een bestelling, dat weet ik niet, want dat krijg ik gewoon niet achterhaald. Ik weet dat we 600 ton hebben liggen, dat hadden we liggen. Dat is ook precies trouwens het maximale wat er in de schuur gaat, hè? Dus in de loods. En er werd gewoon regelmatig ook bijgeleverd. Maar voor alle veiligheid werd er in november, kennelijk was er toen al het idee, het kon wel wat doller gaan worden, is er extra 500 ton is erbij besteld. En daar werd ja op gezegd. Nou, of we het nou eerder hadden besteld, of dat we het later hadden besteld, ja, op enig moment mocht de leverancier niet meer leveren. Want toen kwam dat regime van het zoutloket, nog voor trouwens dat het ingesteld werd. En dan is het trapje, het Rijk, de provincie en de gemeente. Nou, wij hebben onmiddellijk toen het zoutloket werd ingesteld, heeft de gemeente goed en wel gemotiveerd aangegeven waarom hier zout nodig is. En dat is ook gehonoreerd op 28 december. Toen, maar ja, toen was het leed. Nee, er is daarna behoorlijk. Want we zitten, ik geloof dat we nu op dit moment alweer op 1400 ton zitten wat we op voorraad hebben. Dus dat is flink wat. Maar het werd geleverd op het moment. We hebben net die nare periode gehad waarin er heel veel sneeuw is gevallen. Even kijken.
Nou, dan gaan we gewoon mensen die wat willen vragen de kans geven. Ja. Meneer Beusberg en dan meneer Zwaneveld.
U zegt er was 600 ton op voorraad. Er is iedere keer is er bijgesteld, maar dan is het mij nog niet duidelijk. Hoeveel heeft u dan, hoe moet ik dat zien? Hoeveel ton heeft u dan al van tevoren besteld? Buiten die 500 ton om.
Zwaneveld.
Ik ben even in verwarring gebracht door een opmerking van de wethouder. U zegt 600 ton is het maximum wat in het schuurtje past. En u zegt dat op dit moment 1400 ton op voorraad is. Waar ligt dat dan?
Meneer de wethouder, misschien wel de achtertuin.
We hebben namelijk nu op andere locaties hebben het zout ook liggen. Kijk, je wordt wijs en dan heb je dat zout. Maar we weten ook dat we wellicht te veel zout hebben aan het eind.
Meneer Meijer van Forza.
Nou, laten we met
antwoorden, want die heeft geen antwoord op zijn vragen gekregen.
Mag dat, voorzitter?
Zou u dat willen doen?
Ja, natuurlijk, meneer Beusenberg. Waarom zou ik dat niet willen doen? U wil graag weten hoe dat met die twee type bestellingen zit. Je bestelt je zout, je krijgt 600 ton en er is een contract waarbij als er weer geleverd is, dus uitgestrooid, dat de leverancier gewoon bijlevert. Dat andere zout wat we hebben, dat was niet om dat onmiddellijk ook op die plek te leggen, maar om het op voorraad te hebben bij de leverancier, om als het echt al te dol werd, op eerste afroep geleverd te kunnen worden. Dus het zijn twee soorten contracten.
En dan gaan we nu, dan gaan we nu naar meneer Meijer en dan mevrouw De Haan.
Ja, ik vind het allemaal, sorry voor, ik vind het allemaal geweldig hoe het allemaal hier weer gebracht wordt. Maar de realiteit was dat voordat de winter echt begon, dus de officiële datum dat de winter zijn intrede deed, was het zout gewoon op. En we hadden niks meer. En dat is gewoon, dat kan natuurlijk nooit binnen. Kun je wel zeggen, ja goed, nee, dat hadden we niet goed geanticipeerd. We hebben te weinig ingekocht, we hebben niet geleverd gekregen. Feit was gewoon, het zout was op voordat de winter goed en wel begon. En ik hoop dat daar wel lering wordt getrokken.
Mevrouw De Haan.
Ja, voorzitter. U zegt net, het zou kunnen dat 1400 ton te veel is. Maar als dat het geval is, kunnen wij dat niet aan onze buurgemeentes weer doorgeven als die tekort hebben.
En mevrouw Van Wensing, tot slot over dit onderwerp.
Ja, ik wil de wethouder toch echt even helpen. Het was niet op. Als u het feitelijk helaas goed leest, was er buiten die 6 ton, is er steeds wel bijgeleverd. En het was echt voor de winter begon, want hij begon ongeveer op 4 december. En er werd voor die tijd nog steeds geleverd. Dus ja, als u het feitelijk, we mogen er aannemen dat het feitelijk helaas klopt.
We gaan mevrouw Albers en dat is dan de laatste over dit onderwerp. Dan gaan we dan weer naar de wethouder.
Ik treur het een beetje dat de discussie nou een soort van historisch onderzoek is aan het worden. Terwijl we hier op basis van de ervaringen die we toen hebben gehad, juist naar de toekomst kijken. Dat vind ik niet echt nodig.
Meneer de wethouder.
Laat ik eens ingaan op meneer Meijer. Ik denk, meneer Meijer, dat u het inderdaad niet goed gelezen heeft. Want het is niet zo dat op het moment dat het glad werd, dat zout op was. Nee, maar het werd heel snel glad en er gebeurde heel veel, waardoor het vrij snel ook op was. Maar er werd nog steeds verder geleverd. Op enig moment was het echt fout. U kwam net met een heel betoog, maar u schijnt deskundige te zijn. Ik laat mij informeren uiteraard door mensen die door fabrikanten en zo. En die zeggen mij dat zout maximaal 1,5 tot 2 jaar houdbaar is. Maar 2 jaar is onder optimale omstandigheden, want dan moet je een luchtvochtigheid hebben die heel laag is, die bijna niet in zo'n schuur te handhaven is. En als het een beetje vochtig is, dan heb je na een jaar heb je zout, wat zelf bedorven wordt genoemd door de leverancier. anders dan u beweert, maar ik weet dat niet, zegt men dat als dat zout eenmaal vochtig is geweest, dat het zo keihard is, dat je het niet met normale maaltechnieken meer tot zout, dan moet je het dus terugbrengen. Sterker nog, je kan het beter in de zee gooien, want daar hoort het dan ook thuis. Even kijken, u had volgens mij, meneer Meijer, nog meer vragen. Oh ja, over de GPS. U maakt een opmerking dat niet iedereen een GPS nodig heeft. Nou ja, dat is fijn dat... Of niet heeft, het is, dat hoeft ook niet. In ieder geval, de meerlanden is wel nu uitgerust met de GPS. Het enige wat er moet gedaan worden, dat is dat de routes nog ingeladen moeten worden. Dat schijnt. Voor ons is dat van belang, niet omdat wij van mening zijn anders dan u denkt dat er dan drie wagens achter elkaar gaan rijden. Maar wij willen door de uitdraai van de GPS straks precies kunnen zien waar ze wel en waar ze niet gestrooid hebben. Want dan hebben we een veel beter middel om te controleren dan we dat nu op dit moment hebben. Mevrouw Wensink, u heeft het
meneer
over...
Meneer Stokboom. Wethouder, is daar trouwens een reden voor dat u denkt dat er mogelijk met die boekhouding mogelijk niet helemaal adequaat is boekgehouden?
Het is, meneer Slotboom, om in ieder geval iedere discussie met elkaar uit te kunnen sluiten. Mevrouw Wensink, maar ook veel anderen hadden het over de dorps- en wijkraden. Nou, ik moet u zeggen, er is vorig jaar is er een mail uitgegaan naar de dorps- en wijkraden. Er is gevraagd suggesties te doen. En wat ik zie is dat die suggesties voor een groot deel, want die staan trouwens op in het feitenrelaas. Want de dingen die daarbij staan komen ook voort uit de suggesties gedaan door de dorps- en wijkraden. Maar laat ik het maar met een soort understatement zeggen. Dat niet terug te koppelen en het op deze manier te verwerken zonder dat de dorps- en wijkraden dat weten, is misschien toch niet de meest elegante methode die we hadden kunnen hanteren. En ik zal u ook zeggen dat ik voornemens ben om dat op een andere manier te doen. Want we hebben niet voor niets hebben een convenant gesloten met de dorps- en wijkraden, waarin de participatie toch duidelijk omschreven wordt en waar ook staat op wat voor wijze dat wat gedaan moet worden. Mevrouw Zedé, die heeft het ook nog over een signaleringsfunctie. Geef dorps- en wijkraden een signaleringsfunctie. Ja, naast dat systeem wat we straks kunnen hebben om te kijken waar ze werkelijk gestrooid hebben, denk ik dat dat een hele goede suggestie van u is. Heb ik nog meer? Ja, meneer Beuzenberg, die wilde weten of het ons zout. Dat is inmiddels bekend. De PvdA, waarom geen evaluatie? Ja, dat weet ik niet. Het enige wat ik u kan zeggen is dat u hier nu iets heeft wat in ieder geval toch iets op een evaluatie lijkt. Maar dan over een seizoen later. Ik kan u zeggen dat het mij niet bekend is dat de meerlanden voor een particulier bedrijf werkt. Ik zou u willen uitnodigen als u dat ons nou schriftelijk laat weten. Want als dat zo is, dan kunnen wij contact met de meerlanden opnemen. Want het is niet de bedoeling dat ze dat doen.
Even voor de helderheid, meneer Bak zit naast meneer Meijer van Fortsa en meneer Meijer mompelde wat. En dat ga ik nou nog een keer herhalen in de microfoon, zodat ook de andere mensen weten waar het over gaat.
Dankjewel, voorzitter. Ja, het is wat mij betreft helemaal geen probleem, maar het is gewoon wel een feit dat dat gebeurt. En dat het wordt uitbesteed misschien door de brouwers tegelhandel. Maar dan vraag ik me af, waar halen ze dan dat zout vandaan? Het is heel normaal dat grote bedrijven, zeker hotels hier in de omgeving, die worden schoongehouden, die parkeerplaatsen. En dat geldt ook inderdaad voor bijvoorbeeld het politiebureau. En dat, ik heb ze zelfs hier rijden, dus misschien dat we daar een keer samen heen kunnen gaan. Dan gaan we de vragen stellen.
Meneer Bak.
Nu over Brouwers Tegelhandel. Brouwers Tegelhandel. U heeft Brouwers Tegelhandel zien strooien. En vegen. Maar u heeft niet gezien dat Brouwers Tegelhandel bij de meerlanden in Rijzenhout zout heeft in staan te scheppen. Maar daar gaat u dus vanuit.
Meneer Meijer.
Het lijkt mij handig, meneer Meijer,
ik neem niet aan dat ze het in Nijmegen houden,
meneer Bak. Geen idee waar ze zouden...
Maar ik ga dit discussietje kort sluiten. Meijer, kijk nog eventjes en dan komt meneer Bak daar wel schriftelijk op terug. Ik denk dat dat handiger is.
Dat lijkt me ook, alvorens te beschuldigen.
Volgens mij bent u al een heel eind door de vragenlijst heen. Sterker nog, ik ga gewoon heel kort aan degenen die nog wat spreektijd hebben vragen of ze tevreden en gelukkig zijn. Mevrouw Wensink, wilt u nog iets horen van?
Zo is.
Wethouder, één korte vraag, want ik had het over dorps- en wijkraden en... Ik heb hier deze brief liggen die u heeft gekregen van 21 februari. En dat was de brief waaraan ik refereer, die ik graag had meegenomen in het debat. Daar stelt de dorps- en wijkraad een aantal vragen. Dus ik ga ervan uit dat u die nog gaat antwoorden. Vragen en advies met betrekking tot het strooibeleid van de Haarlemmermeer. Er zijn onder andere dingen in die een beetje vreemd zijn. Ja, hoor, hij heeft hem.
Genoeg, gewoon in het tweede rondje gaat u het aflopen, meneer Bak. Dat is beantwoord, is nu al gevraagd. Verder nog vragen, mevrouw Wensink? Nee? Dan kijk ik naar meneer Meijer. Die gaat in ieder geval nog zijn huiswerk doen. En verder nog voor de tweede ronde?
Ja. Nou, ik heb eigenlijk nog één kleine suggestie. En de suggestie is eigenlijk ook gedaan door de VVD in Amsterdam destijds. Ze hebben ook gezegd, gezonde mensen die thuis zitten met een uitkering, ten tijde van de strenge vorstperiode, geef ze een schep in hun hand en laat ze in ieder geval naar bejaardencentra's gaan en mensen die het nodig hebben daar hun stoep schoonvegen. Dus ik denk, dat vind ik wel een goeie om dat ook eventueel mee te nemen in de aanbeveling.
Meneer Beusberg, kort.
Dank u, voorzitter. Ik wou net vragen of ik nog spreektijd had. Ik had één vraag nog aan de wethouder. Die 6 ton die gereserveerd is en die 1400 ton zout, is die al betaald?
Dat horen we zo meteen.
Want anders hebben wij, want ja, dan mag het voor mij wel eens nemen.
Maar dan horen we het zo meteen. Meneer Zwaneveld, heeft u nog een vraag voor de tweede termijn?
Dank u, voorzitter. Ik heb geen vragen meer.
Meneer Den Elzen.
Ja, dank wel, voorzitter. Wethouder, bedankt voor de beantwoording, met name over de convenanten, wat betreft participatiewijkraden, ook in dit soort dossiers. Ik ga graag in op de vraag die u stelde, van ik zou graag suggesties van u mee willen krijgen. Dan zeg ik van, zijn er wellicht bekend waar bijvoorbeeld de meeste ongevallen gebeurd zijn? Hè? Daar zou je dus misschien in je strooiplan rekening mee moeten houden. Wat is er binnengekomen bij 1800 of 0900, 1852? Wat heeft bijvoorbeeld de WMO-raad binnengekregen bij hun oudere rondje? En wat is er binnengekomen op de diverse rionkantoren? En dan noem ik eigenlijk een oude naam, maar dat heeft tegenwoordig ook een nieuwe.
Dank u wel, meneer Den Els. Mevrouw CD is door haar tijd heen. Meneer Kolen van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van GroenLinks heeft nog twee vraagjes. Eén die nog niet beantwoord is uit de eerste termijn. En dat was over de verspreiding van de zoutkisten. Of die suggestie, wat de portefeuillehouder daarvoor vindt. En de tweede vraag die ik nog wilde stellen, dat was, welke wijzigingen stelt de wethouder dan voor? Dan kunnen we het daarover hebben. Of komen die in mei, in de sessie van mei, waar u eerder aan gerefereerd heeft? Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Abbas nog kort. Zegt ze. Meneer Slotboom.
Ik had nog een vraag gesteld over de Meerlanden zijn in zijn algemeenheid aangesproken op hun verantwoordelijkheid om over voldoende zoutvoorraden te beschikken. Welk resultaat is daaruit voortgekomen?
En wil mevrouw De Haan in de tweede termijn nog iets zeggen? Meneer Pak, de laatste woorden zijn aan u.
Nou, meneer Slotboom, ja, de Meerlanden die zouden aansprakelijk gesteld worden over het leveren van zout, maar op enig moment werd het weer geleverd. Kijk, het was een aansprakelijkheid die doorgeschoven werd, hè, want het was de leverancier die het niet deed. Maar dat zout wat wij toen besteld hadden, wat eigenlijk maar niet meer dan 3 weken niet geleverd werd, want zo kort is die periode geweest, dat is inmiddels gewoon zo binnengekomen. Meneer Kolen zegt iets over de verspreiding van die zoutkisten. Iemand maakt een opmerking over die stenen zoutkisten. Ik moet u zeggen, op zich kan dat heel aardig zijn, maar die dingen zijn ook heel regelmatig aan de bovenkant. Met een breekijzer zijn ze opengebroken. En ik ben gebeld door mensen die stonden gewoon een ooggetuigenverslag te doen met hun mobieltje. Dat de mensen voor stonden met emmertjes en die stonden met scheppen, stonden ze hem vol. Dus dat is op zich is dat niet, denk ik, de methode die we moeten hebben. Misschien die kunststof dingen, hè, want die kunnen geplaatst worden op het moment dat je weet dat het glad begint te worden. En die kunnen ook weggehaald worden zodra het weer voorbij is. Dan voorkom je dat het een afvalbak wordt waar we mee te maken krijgen. Ja, de spreiding van die zoutbakken.
Meneer Bak, mevrouw Wensen zit de hele avond al met een foto te zwaaien. Ik geloof dat ze daar iets over wil zeggen. Er staat ook voor publiek gebruik, er zit afval in. Nou, dat lijkt me een juiste bestemming, maar misschien snap ik het niet.
Het was een zoutbak. Vandaar mijn opmerking. En die stenen zoutbakken, die zien er toch echt als zoutbak uit. En dit ziet er als afvalbak uit.
Meneer Bak, gaan de volgende keer een plakketje opdoen. Dit is een zoutbak. Meneer Bak, gaat u verder.
En dan ook nog een plakkertje bij SVP, niet te veel eruit halen. Hè, want het kost een vermogen. De spreiding van de zoutbakken, meneer Kolen. Ja, er zijn zoutbakken bijgeplaatst. En voor zover mij bekend zijn die toch vrij regelmatig over de hele gemeente. Ja, en op de plekken althans waar ze nodig zijn. Dat is er bij bruggetjes, ook overigens bij brengparkjes. Hè, want dat zijn nou typisch die plekken waar je uit kunt glijden. Daar zijn ze neergezet. Ik had het idee dat het vrij evenwichtig gebeurd was. Maar ik zal dat in ieder geval nog laten natrekken. Want er moet wel een kaartje te maken zijn, ja, dat je punten ziet precies waar die dingen staan. Ja, meneer Elsen, die zegt, waar zijn de ongevallen plaatsgevonden? Of is dat een indicatie? Ja, waar je... Nee, u hoeft niet op het knopje te drukken. Ja, ik heb uw vraag heel goed begrepen. Ik moet u zeggen, dat weet ik niet. Ik heb daar geen idee van. Ja, meneer Beuzenberg vroeg nog, is dat al betaald, geloof ik? Ja, dat weet ik niet. Dat zou ik aan de boekhoudafdeling. Maar ik mag, dit is namelijk een keurige organisatie, meneer Beuzenberg. Ik mag ervan uitgaan dat dat zout betaald is.
Nee, want als dat zo is, voorzitter, dan heb ik een suggestie voor u. Dat u nu dan, in plaats van dat er zout op slakken gegooid wordt, slak op die zout gegooid wordt.
Ik zie daar zitten allemaal ambtenaren achterin. En ik neem aan dat de aanbeveling dat die opgevangen wordt. Ja, meneer Meijer, die had nog een opmerking die wil. Dat heeft hij de vorige keer ook gezet. Werklozen een schep geven. Nou, het lijkt me heel lastig om dat te organiseren. Maar meneer Meijer is er niet om het aan te horen nu. Dus ja, ik denk dat ik nog één opmerking. Want wat zegt u? Hij is schepje aan het halen.
Schep halen, voorzitter.
Ik kan me nog even herinneren. Deze brief, ik heb hem zelf bekeken. Hij is ook getekend, het antwoord. Dus dat is echt... Hij is echt daar naartoe gegaan. Anders houdt hij in een postkamer zijn blijven liggen. Ja, dan nog één ding. Dat is, we hopen te gaan zout strooien. En dat is een periode van... We zitten nu in een periode van... Mag ik even uw aandacht, mevrouw Cedé? Ik zit in een periode van 26 weken. Ja, dat is de procedureperiode. En als wij precies goed rekenen en kijken hoe het gaat... zou dat betekenen dat midden november dat die toch opgeleverd kan worden. Voorzitter, ik denk dat ik alles beantwoord heb.
Ik denk het ook. We gaan in mei verder praten over een nieuwe... Sorry, meneer Kolen vindt dat er nog één vraag open ligt. Wat is het?
Ja, ik had twee vragen gesteld in de tweede ronde. En mijn tweede vraag was welke wijzigingen de wethouder voorstelt... zodat we het erover kunnen hebben. Of gaat het in mei gebeuren waar hij al eerder naar gerefereerd heeft? Dank u wel.
Voorzitter, ik had op meer suggesties uberzijds gerekend. Ja, want dat was ook de hele opzet. Ja, dus minder een overhoorsessie dan praten met elkaar van hoe kan je dat dan zo goed mogelijk oppakken. Er staan hier in dit feitenrelaas, daar vindt u ook al de suggesties van het college hoe je dat in de komende periode in ieder geval al wat beter kan gaan doen. Hoe je ook beter de regie kan gaan voeren. Hoe er een vorm van piketdienst zal worden ingesteld. Dat op het moment dat we dit soort weer krijgen, dat de verloven ingetrokken worden. En dat mensen zich daar constant mee bezig moeten houden. Nou, u vindt dat terug. Er zijn nog meer van dat soort suggesties. Laat ik zeggen, mocht u raad in de komende dagen toch nog wat suggesties te binnen schieten, laat dat weten.
Ga ik nou wel proberen deze sessie af te sluiten. In mei gaan we verder praten. Met gebruik van de denkkracht van de gemeente en de ambtenaren wordt vast ook weer een hele interessante bijeenkomst. En dan sluit ik nu de sessie. Ja, de jury moet nog even beraden, maar ik heb zelf wel een persoonlijke voorkeur. Het is een zakje zout erop natuurlijk. Maar ik zit te denken aan meneer Kolen. Dit is allemaal buiten de vergadering. Nou, zullen we dan afspreken dat meneer Kolen de volgende keer bij de gladheidsbestrijding een zakje zout erop krijgt? Hij heeft gewonnen. Gewonnen met de uitspraak. IJs kun je niet met handen breken, of niet?
Nou, ja, laat het daar maar.
geachte raadsleden, wethouder en toehoorende, van harte welkom. Dit wordt mijn, dit is mijn vuurdoop als voorzitter, dus als ik een foutje maak, ik hoop dat u het mij niet euvel Duits, wat dat zo mooi heet. We gaan vanavond praten over het Nationaal Polymuseum en daar gaan we eens eventjes met elkaar van gedachten over wisselen. Tijdens de raadsvergadering van 17 februari heeft de fractie van GroenLinks hiertoe een verzoek gedaan. Deze nota van ingekomen stukken laat te bespreken in de sessie. Dit voorstel werd gesteund door de fracties van D66, de HAP, Forza en de ChristenUnie SGP. We hebben ook twee insprekers en daar wou ik even mee beginnen. En als eerste wil ik graag naar voren halen de heer Engelsman, bestuurslid Museum de Krukius. Engelsman, u krijgt de welbekende 5 minuten spreektijd. Dus als u er klaar voor bent, zijn wij dat ook. Aan u het woord.
Hartelijk dank voor de spreektijd. Ik ben bestuurslid van de Krukius, dat heeft u net al uitgelegd. Ik kom niet uit de Haarlemmermeer, dus misschien goed om mezelf nog even iets meer bij u voor te stellen. Ik woon in Leiden, daar ben ik directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde. Dat is een van de grotere Rijksmusea. Ongeveer uit dezelfde tijd als de Krukius. Zeg maar, toen hier gepompt werd, werd in Leiden in dat museum werden de verzamelingen van koning Willem I uit Indonesië en Japan verzameld en bij elkaar gebracht en getoond aan het publiek. En daar zat eenzelfde soort pioniersgeest achter als hier achter dat droogmaken van de Haarlemmermeer. Namelijk nieuwe kansen. Neem ze, pak ze en doe er iets goeds mee. En dat, in Leiden werd dat in het museum getoond om mensen naar het verre buitenland te krijgen. Ik vertel dat even wat uitgebreider om daarmee ook mijn passie voor de Krukius en voor de geschiedenis van de Haarlemmermeer aan u duidelijk te maken. Dat is de reden dat ik een paar jaar geleden ja heb gezegd toen men mij vroeg om in het bestuur van de Krukius te gaan zitten en mee te denken over de toekomst van het Poldermuseum. Ik heb voor wethouder Tuning vorig jaar in de stuurgroep gezeten. Ik ben mede schuldig geweest aan het uitkiezen van deze adviseurs. Ik denk dat die adviseurs fantastisch werk hebben gedaan met het plan voor het Poldermuseum zoals het er nu ligt. Die hele ervaring die bezoekers kunnen meemaken als ze daar in dat bootje door die tocht maken, uitstappen en de Krukius bekijken, is denk ik een fantastische ervaring. En me dunkt dat het plan er heel valide uitziet, dat het u eigenlijk geen rode cent kost. En dat het een gemiste kans zou zijn om er niet heel erg snel mee te beginnen. Ik vertel u nog even dat die Rijksmusea vandaag bij elkaar zijn geweest om met z'n allen erover te praten van hoe je in godsnaam je aandeel kunt leveren in die 200 miljoen bezuinigingen die het kabinet op het ogenblik van plan is in de cultuur te gaan doorvoeren. En een van de sleutelwoorden daarin is proberen het met minder subsidie te doen en meer cultureel ondernemerschap te tonen. Nou, ik denk dat het plan zoals het nu voorligt voor het Poldermuseum echt absoluut eerste klas is. Er wordt wel gevraagd om een investering. Maar zodra het bezoek aan het Poldermuseum dat niveau van 100.000 à 150.000 bezoekers bereikt, dan kost het u geen rode cent meer. Ik weet dat u aan het bezig bent met het besluit over de toekomst van dat plan. Mijn oproep nummer 1 aan u is van overweeg nog 3 keer of u dat wel wil stoppen. Het kost u maar een investering van 5 miljoen. En de rest kan ergens anders vandaan gehaald worden. Verliest u het momentum niet. In de Rijp zijn ze bezig met een leegwater-experience en in Schiedam wordt een watermuseum gemaakt. Het zou wat mij betreft doodzonde zijn als de plek die het echt verdient, de Haarlemmermeer, waar de geschiedenis van Holland en het water echt gemaakt is en echt geschreven is, als de Haarlemmermeer dat momentum zou verliezen en hier niet meer zou meedoen en zou worden ingehaald door de Rijp of door Schiedam. Mocht u toch niet de ruimte zien om dat te doen, is mijn tweede oproep aan u op 2 punten. Zorgt u ervoor dat in de hele bestemmingsplannenmakerij en in alle contracten die er met zijn en dergelijke zijn, voortvarend aan wordt gewerkt om die toekomst mogelijk te maken van het Poldermuseum. En het tweede is, steunt u die instellingen, meer historie, Krukius, die fantastisch aan het samenwerken zijn nou. Daag ze uit om ook als dat Poldermuseum niet direct gemaakt kan worden, met een plan te komen voor een fantastische experience waar al wel een heleboel mensen naartoe kunnen. Dat is wat ik wilde zeggen en hartelijk dank voor uw aandacht.
Meneer Engelsman, dank voor uw uitgebreide betoog. Zijn er mensen die vragen hebben aan meneer Engelsman? Meneer Beuzenberg, sociaal rechts Haarlemmermeer.
Ik had één vraagje aan u. Wat is het bezoekersaantal op het ogenblik in de Krukjes? Of in het museum?
Het bezoekersaantal in het museum Meer, sorry, dat moet u zo meteen even aan meneer Van Groningen vragen als u dat niet erg vindt. Daar is hij de voorzitter. Ik zit bij de Krukjes.
Ik woon in de Krukjes en ik zou graag willen dat uw project door zou gaan. Nou, dus mijn steun heeft u.
Duidelijk, meneer Beuzenberg. Mevrouw Berk van GroenLinks had ook een vraag. Gaat u gang.
Dank u. U geeft aan dat de gemeente Haarlemmermeer een investering zou moeten doen van 5 miljoen. Hoe reëel schat u dat de andere investeringskosten inderdaad door derden worden opgebracht?
Me dunkt dat die kans behoorlijk groot is, maar ik heb dat onderzoek zelf niet gedaan. Daar zul je dan achterheen moeten gaan. En daarvoor is het absoluut van belang dat de gemeente Haarlemmermeer zegt van wij doen het begin in de pot. En natuurlijk kun je pas een go-beslissing nemen op het moment dat de rest er ook is. Maar mij denkt dat het verhaal wat daar ligt voor het Poldermuseum zo waanzinnig goed is, dat u dat onderzoek en dat benaderen van die andere partijen voor die paar miljoenen die je nog wil hebben van de provincie en van Hoogheemraadschap, dat je die en de fondsen en sponsors in totaal, moet er nog 7 miljoen bij, de rest moet gefinancierd worden, dat een zeer grote kans heeft van slagen.
Duidelijk. Nog meer vragen aan meneer Engelsman? Meneer Engelsman, dan dank ik u vriendelijk voor uw verhaal nogmaals. En dan wil ik graag meneer Van Groeningen uitnodigen, voorzitter van het Historisch Museum en Vermeer Historie. En ook voor uw geld de welbekende 5 minuten. Gaat u gang.
Om die reden maar even op papier gezet, om te voorkomen dat ik vergeet wat ik moet zeggen. Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om in mijn hoedanigheid als voorzitter van zowel de stichting Historisch Museum Haarlemmermeer en de Stichting Meer Historie u over het volgende te informeren. Het proces rond de mogelijke realisatie van het Nationaal Poldermuseum, dat alweer geruime tijd geleden in gang is gezet, heeft er in ieder geval toe bijgedragen dat de onderlinge relaties tussen de drie betrokken stichtingen, het Krukjes Museum, het Historisch Museum Haarlemmermeer en Meer Historie, op een bijzondere wijze zijn aangehaald. En dit wel op een zodanige manier dat er thans sprake is van een breed gedragen en gezamenlijke bereidheid om te komen tot een optimale inspanning die noodzakelijk zal zijn om te komen tot de realisatie van het Nationaal Poldermuseum. In relatie daarmee wordt het ten zeerste betreurd dat de mogelijkheid zeer riant lijkt dat de plannen vooralsnog op de plank zullen worden gelegd. Omdat wij ervan uitgaan dat zodra het economisch tij ten goede zal zijn gekeerd, de plannen weer van die plank zullen worden gehaald, willen wij met klem uw aandacht voor het volgende vragen. De locatie voor het Poldermuseum is uniek en onvervangbaar. De betreffende grond is thans nog eigendom van Sein. Deze stichting is, zoals u ongetwijfeld bekend is, in belangrijke mate afhankelijk van onder meer de medewerking van de gemeente Haarlemmermeer ten aanzien van voorgenomen bestemmingsveranderingen op haar overige eigendommen. Naar onze mening derhalve een ideale onderhandelingssituatie om nu te komen tot het vastleggen van afspraken over de coulante voorwaarden waaronder Sein te zijner tijd bereid zal zijn de grond voor het Poldermuseum over te dragen. Als dit nu niet gedaan wordt, loop je twee risico's. Te weten het op termijn niet meer kunnen beschikken over de gewenste locatie, of als dan geconfronteerd worden met koopvoorwaarden die het geheel financieel onhaalbaar maken. Om te komen tot de realisatie van het Poldermuseum zal een bestemmingsplanprocedure moeten worden opgestart. Met inachtneming van het feit dat er ongetwijfeld bezwaren zullen worden gemaakt en zo'n procedure naar aanleiding daarvan een behoorlijke tijd kan duren, hechten wij eraan dat met deze procedure op zo kort mogelijke termijn een aanvang wordt genomen. Relatief vraagt zo'n procedure immers geringe investeringen. Anderzijds kan het uitermate kostenbesparende effecten opleveren als op het moment dat de plannen weer van de plank gehaald worden, er als dan niet meer gewacht hoeft te worden op een bestemmingsplanverandering. Met inachtneming van het vorige vermelde zijn wij dan ook van mening dat de tijd die voor ons ligt benut zal moeten worden om op een voortvarende manier de besprekingen te openen met Sein om te komen tot het vastleggen van afspraken over de voorwaarden waaronder zij de grond die nodig is voor de realisatie van het Poldermuseum willen overdragen. Daarnaast dringen wij erop aan om diezelfde tijd te benutten voor het opstarten en afronden van een noodzakelijke bestemmingsplanprocedure. Vanzelfsprekend zullen wij als historisch museum halen we meer en meer historie ook de komende tijd doorgaan op de ingezette weg om het cultuurhistorisch erfgoed in Haarlemmermeer voor een breder publiek toegankelijk te maken. Daarvoor is inmiddels het nodige gedaan, maar zullen ook, met inachtneming van de financiële ondersteuning die wij daarvoor van de gemeente nodig hebben, nog de nodige inspanningen moeten worden verricht. Dit alles met als uiteindelijke doelstelling om op wat langere termijn samen met het Krukius Museum het meest brede publiek dat maar denkbaar is te mogen ontvangen in het Nationaal Poldermuseum en te gaan verrassen met alle interessante aspecten van ons cultuur, historisch erfgoed. Ik dank u voor uw aandacht.
Meneer Van Groeningen, hartelijk dank voor uw betoog. Zijn er nog mensen, behalve anders dan meneer Beuzenberg van Sociaal Rechts Haarlemmermeer, die een vraag willen stellen aan meneer Van Groeningen? Meneer Beuzenberg, aan u het woord.
Dank u, voorzitter. Ik wil het woord van, maar ik had eigenlijk geen vragen, maar nu dat u me toch de gelegenheid geeft. Kunt u mij de grondpositie, wat bedoelt u precies met dat de gemeente de kans niet moet laten liggen om de gronden te verwerven die u nodig heeft voor het museum? En waar doelt u dan op? Dat zijn de gronden om niet aan het museum inlevert of...
Het zou fantastisch zijn als het om niet is, maar ik heb gesproken over coulante voorwaarden.
Ja, ja.
Het is op dit moment zo dat zijn onder meer afhankelijk is van de medewerking van de gemeente om bestemmingsveranderingen op overige eigendom erdoor te krijgen. In zo'n situatie is het denk ik makkelijker over onderhandelen over het verwerven van die grond die nodig is voor het Poldermuseum, als wanneer je zou praten over de situatie dat de bestemmingsplanveranderingen al gerealiseerd zijn en er als dan nog gesproken moet worden over de verkoop van die grond. U had overigens nog een vraag openstaan.
Daarvoor hielp ik meneer Beuzenberg. Ja. We hadden het over bezoekersaantallen. Dus ik denk, ik ga u even die...
Ik zal het toch helpen. De totale bezoekersaantallen dragen op dit moment 35.000 per jaar. Waarvan 25.000 bij de Krukius en 10.000 bij het Historisch Museum.
Dank u wel, meneer Van Groeningen. Verder geen vragen. Dan dank ik u voor uw tijd. En dan gaan wij... beginnen met deze sessie. Afgelopen dinsdag is er een presentatie over het Poldermuseum plaatsgevonden. Ik laat dan ook verder geen technische vragen toe. We gaan gewoon inhoudelijk met elkaar aan de slag. Want de vraag heeft u ruimschoots de tijd voor gehad om die te stellen. Ik ga even vermelden dat GroenLinks krijgt 5 minuten extra in verband als indiener. En ik wou ook graag mevrouw Berk van GroenLinks als eerste het woord voeren. Mevrouw Berk.
Dank u wel. Met dit mooie masterplan heeft Haarlemmermeer de eerste stap gezet om dit concept op het gebied van poldergeschiedenis en watermanagement een plaats te geven binnen onze gemeente. Het biedt een potentieel platform en kennisknooppunt voor marktpartijen van hetgeen Nederland op dit gebied te bieden heeft, nu en in de toekomst. Zoals dinsdag al genoemd werd, Poldermuseum, oftewel Holland Experience, dit is een geweldige kans voor de Haarlemmermeer om zich nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Vanuit het oogpunt van city marketing gezien. De Haarlemmermeer ontbeert nog een duidelijke culturele identiteit. Terwijl cultuur medemaakt dat mensen zich thuis voelen in hun omgeving. Ook al maken ze er niet direct gebruik van. Haarlem heeft het Frans Hals Museum, Amsterdam het Rijksmuseum. Dit Nationaal Poldermuseum, deze Holland Experience, kan onze nachtwacht worden. Het masterplan geeft een reële schatting van het aantal bezoekers. 150.000 is haalbaar. Het geeft ook aan dat dit voor een groot deel toeristen zijn, die in de directe omgeving andere dingen ook zullen gaan doen. Denkt u eens in wat dit voor onze lokale ondernemers, voor het midden- en kleinbedrijf kan betekenen. Wat GroenLinks betreft moeten we deze kans met beide handen aangrijpen. In vergelijking met andere instellingen of museaparken is dit plan goedkoop te noemen. De totale investeringskosten worden door verschillende partijen opgebracht. Haarlemmermeer zou hiervan 5 miljoen moeten op zich nemen. De provincie zegt wat toe, het Hoogheemraadschap heeft toegezegd. En de exploitatie is goed sluitend te krijgen. Met een relatief kleine, eenmalige investering kunnen we dus een museumpark van nationale allure realiseren. Wat een kans voor de Haarlemmermeer om op het gebied van cultureel erfgoed en city marketing. En wat een kans om onze lokale economie in deze tijd een impuls te geven. En laten we dan deze kans nu lopen, omdat op dit moment het economisch tijd tegen zit.
GroenLinks stelt daarom voor om het anders aan te pakken. Het bestemmingsplan gelijk zo wijzen dat de bestemming geschikt is voor het uitvoeren van dit plan. Het plan is in zijn geheel al gefaseerd. Als u de planning die achterin staat bekijkt, dan ziet u dat de planning loopt tot 2015. De uitvoeringsfase begint pas in 2014 en de bouwvoorbereiding begint in 2013. Laten we dit dan ook zo gefaseerd uitvoeren. Laten we kijken in hoeverre de financiën over deze planning te verdelen zijn. En laten we dan kijken of het mogelijk is om die 5 miljoen misschien in kleinere delen hieraan uit te gaan geven. Want als wij wachten nu tot het economisch tij beter is, als wij deze plannen nu inderdaad tot 2014 op de plank laten liggen, dan zijn de andere partijen er met hun gelden afgehaakt. Dan gooien we deze gelden weg. Komt het plan hier niet meer van de grond, want dan is een ander met dit idee aan de loop gegaan. Pennywise, pound foolish. Ook het college geeft zelf aan dat ze dit een fantastisch plan vinden. Laten we dan kijken of we dit, eventueel gefaseerd, toch met z'n allen kunnen realiseren. En ik hoor graag hoe jullie erover denken.
Dank u wel, mevrouw Berk. Wie mag ik vervolgens woord hebben? Meneer Van Essen van de HAP. Meneer Van Essen, ga de gang.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, na het lezen van de nota en een beeldende presentatie afgelopen dinsdag heeft mijn fractie een goede indruk kunnen krijgen hoe het museum eruit komt te zien. Nagenoeg alle argumenten zijn, op enkele verdiepingslagen na, aanwezig om dit plan tot een goede uitvoering te laten komen. Denk aan de educatieve waarde, verbindende factoren met bedrijven en zelfs aan city marketing. In uw collegeprogramma zegt u dat u ook toerisme wilt stimuleren en een bezoek van buitenaf. Ontmoeten en verbinden, het credo van deze gemeente. Een poldermuseum kan hier ook uitstekend structureel aan bijdragen. Maar als ik het besluit ernaast leg, hink ik een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant kunnen wij begrip opbrengen voor het besluit van het college dat in economisch zwaardere tijden de broekrim even wat strakker aangetrokken moet worden, zo ook nu. Maar aan de andere kant wordt in deze nota wel erg gedacht in beperkingen in plaats van kansen. Iets dat wij niet gewend zijn van dit college. Ook mist mijn fractie een alternatief, of is dit er niet? Maar voorzitter, het college heeft al besloten. Volgens mijn fractie is geld daarbij de drijfveer. Blijkbaar is de balans bij het college doorgeslagen naar investeren in grote sportevenementen en wordt cultuur op de achtergrond geschoven. Als u bijvoorbeeld in het Sportjournaal zegt dat het college bereid is om te investeren in een prestigieus sportevenement waar u zelf van zegt dat de kans van slagen slechts 60% is, dan maakt mijn fractie andere keuzes. Mijn fractie kiest voor een beter evenwicht tussen sport en cultuur. Zeker als het gaat om een investering met een structurele waarde voor onze polder, zoals het Poldermuseum. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Essen. Wie kan ik nu het woord geven? Alsjeblieft, gaat u gang, meneer Spijker van Trots. Ophalen we meer.
Dank u wel, voorzitter. Trots heeft met interesse geluisterd naar de presentatie van bureau Expex, ontwikkelaar van het concept voor het nieuwe museum. Maar wij hebben ook goed de overwegingen van de portefeuille voor uitstel bekeken. Trots is tot de volgende mening gekomen. Het concept voor het Poldermuseum is een goed uitgewerkt plan dat duidelijk aangeeft hoe de Haarlemmermeer zich op de nationale en internationale toeristische markt kan profileren. De strijd tegen het water is zeker ook in deze tijd een actueel onderwerp. Het concept van beleving in plaats van alleen maar kijken interesseert een grotere doelgroep dan de standaard museumbezoeker. De verwachte 150.000 bezoekers kunnen zeker een goede bijdrage aan de lokale economie leveren. We hebben begrepen dat de gemeente 5 miljoen zou bijdragen op een totale investering van 19 miljoen door meerdere partijen. De directeur van Expex vertelde dat het museum in het eerste jaar al break-even kan draaien. Alleen moet er een heel stringente organisatie en een goed financieel plan worden opgesteld voor de komende jaren. Het is onverstandig om het masterplan op de lange baan te schuiven. Het is toch niet de bedoeling om de betrokken partijen voor de komende tijd onduidelijkheid te geven over de concrete nieuwe bestemmingen. Ook kan het zijn hierdoor haar plannen niet ontwikkelen. De gemeente heeft de kans om een unieke publiekstrekker hiermee te ontwikkelen voor een relatief lage investering in vergelijking tot andere grote projecten. Trots op Nederland is voorstel van het masterplan Poldermuseum, maar vindt wel dat er serieus naar de financiering moet worden gekeken en dat de gemeente een duidelijke positie inneemt. En vergeet niet het bekende spreekwoord van uitstel komt afstel. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Spijker. Wie kan ik vervolgens het woord geven? Mevrouw Svets van D66. Ga de gang, mevrouw Svets.
Dank u wel, voorzitter. D66 is een enthousiast voorstander van het Nationaal Poldermuseum in deze gemeente. Zowel op het gebied van cultuur, educatie, toerisme, city marketing. Ook het stoomgemaal Krukius lijkt een prima locatie bij 150.000 bezoekers per jaar. Er is een goede ontsluiting nodig vanaf de N201, maar ik neem aan dat dat geen probleem zal zijn, omdat aan de overkant huizen gebouwd zullen worden. Dus daar kan meteen een tweekantige kruising gemaakt worden. De overeenkomst met Sein voor de benodigde grond, zoals voorgesteld wordt in het besluit, doen, zou ik zeggen. En ook start ook meteen een bestemmingsplanprocedure, want het moment is er nu rijp voor om dat te doen. Het probleem is de 5 miljoen door de gemeente te financieren. Maar als we dat nou als een soort lening zouden zien en dat over 20 jaar uitspreiden, dan hebben we het over 250.000 euro per jaar plus rente. Dat moet toch een redelijk te behappen bedrag zijn. Zeker als we ook een huis van de sport laten bouwen van 55 miljoen. Dat zijn toch bijna geen verhoudingen meer. En van uitstel mag absoluut geen afstel komen. Ik had nog 3 vragen. Zou BNW nog eens willen proberen of de opzet iets commerciëler kan? Misschien kunnen we dan die 5 miljoen terugbrengen naar een wat behapbaarder bedrag. Zou als tweede vraag BNW nog eens willen kijken of er wat uit city marketing kan komen? Ik weet dat dat geen miljoenenpot is, maar goed, iedere ton helpt weer. Dan heb ik nog een derde vraag. In de nota op bladzijde 3 staat dat aanvullende exploitatie van het museum een aanzienlijk risico draagt in zich. Zou u ook meer uitleg kunnen geven later schriftelijk over de risico's? Wellicht kan een meer commerciële opzet gemeentelijke risico's wat doen verminderen voor ons. Dank u wel.
Mevrouw Schets, dank u wel voor uw tijd. Meneer Reneman van de VVD, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het lijkt ons sowieso... wat ons is opgevallen is dat er een heel mooi plan is gekomen. Wat ik bij de GroenLinks-fractie, maar ook bij de HAP en bij Trots, maar ook bij D66 merk, is dat het toch niet helemaal een goed beeld is over de financiële vraag die voor ligt. Ja, er wordt een eenmalige investering van 5 miljoen gevraagd, maar er wordt ook een exploitatiegarantie gevraagd. Die exploitatiegarantie, als er nu 35.000 bezoekers zijn en het moet groeien naar 150.000, betekent dat er 115.000 bezoekers exploitatiegarantie moet worden gegeven. Dat is voor een tientje per kaartje, is dat 1,2 miljoen per jaar. Dat is een hele grote, garantie die we eigenlijk af moeten geven. En als dat 10 jaar lang duurt voordat die goede cijfers ook worden bereikt, ben je een heel eind verder. En ik vind het argument dat het in deze... Ja?
Meneer Reneman, mevrouw Berk is het vast niet met u eens. Gaat u wat vragen?
Ik wilde alleen even vragen of u weet wat de exploitatietekorten zijn op het Huis van de Sport, wat wij gaan bijdragen per jaar. Om dat even in verhouding te zetten, omdat dat door een aantal partijen als referentie is genoemd.
Mm-hmm. Dan vind ik zelf de vergelijking met het Huis van de Sport niet helemaal zuiver. Omdat over het Huis van de Sport en de budgettering daaromtrent is al besloten. En dat betekent dus dat we dat niet daar steeds mee moeten vergelijken. En eigenlijk zou je met een ander financieringsvoorstel moeten komen. Ik denk ook in de sector van de cultuur. Wil je die 5 miljoen plus die exploitatiegarantie nog financieren. Dus je kunt elke vergelijking wel trekken.
Mevrouw Berk, ga je van de graag even via de voorzitter. Dank u wel.
U geeft geen antwoord op mijn vraag. En als die zou ik eerst even willen horen. En...
Maar u vroeg mij de feitelijke vraag wat de verwachte exploitatietekorten zijn van het Huis van de Sport.
Ik verwachtte dat u dat als VVD'er onmiddellijk wist.
Kijk, het zou mooi zijn als u wist wat de exploitatietekorten zouden kunnen zijn van het Nationaal Poldermuseum, wat nu aan de orde is. Dat zou veel mooier geweest en het was ook mooier geweest als u dat in uw bijdrage naar voren had gebracht.
Mevrouw Berk nog een keer.
Net zoals als het college uitgegaan is van de expertise van degene die het plan voor het Huis van de Sport hebben opgezet, zijn wij uitgegaan van de waarde van de cijfers die dit zeer ervaren bureau heel voorzichtig en realistisch ingeschat hebben.
Meneer Reneman.
Maar waarom is dan een exploitatiegarantie nodig als het zo ontzettend goede business case is waar sowieso die bezoekers gehaald worden?
Gaat u verder met uw betoog?
Ja, dat is een retorische vraag. Voor ons speelt wel heel erg dat in deze economische tijd het ook zaak is dat je goed natelt en nagaat welke verplichtingen je bent aangegaan en welke verplichtingen je nog niet bent aangegaan. En dit is duidelijk een verplichting die we nog niet zijn aangegaan. En dat betekent ook dat hij op de nominatie staat om niet nu aan te gaan. Dat betekent ook dat het idee om een aantal voorzieningen te treffen, zodat we het plan op een later moment zouden kunnen effectueren, dat staat ons heel, heel erg aan. En ja, dat vinden wij ook de goede weg. En daar steunen we het college volledig in.
Meneer Reneman, dank u wel. Ik geef nu het woord aan meneer Zwaneveld, ChristenUnie SGP. Meneer Zwaneveld, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen, wij kunnen ons helemaal vinden in de bestemmingsplanwijziging conform het voorstel van GroenLinks. Het plan is schitterend. De aantallen bezoekers die genoemd worden in het plan duizelt me echter. En mogelijk komt het me daardoor wat onwerkelijk over. 5 miljoen in de tijd van bezuinigingen baart wel enigszins zorgen, maar de grootste zorgen zijn dat het niet bij deze investering blijft. Want ik hoor het al een paar keer noemen, het kost ons verder niets wanneer de 150.000 bezoekers wordt gehaald. Hoe realistisch zijn deze aantallen? En wat kost het ons als die aantallen niet worden gehaald? Ik ben wat gaan snuffelen de jaarcijfers van andere musea om ons heen. Museum Amstelkring in Amsterdam trekt soortgelijke aantallen. Maar die zitten in Amsterdam, die zitten op looproutes, hebben heel veel aan PR gedaan. Rembrandthuis trekt 250.000 bezoekers per jaar. Uitgangspunt wat ons betreft zou moeten zijn dat de exploitatiekosten dekkend moet zijn en in beginsel niet afhankelijk van een jaarlijks terugkerende gemeentebijdrage. We gunnen dit plan een kans en we zien de voordelen hiervan voor de polder. Maar ja, we waarschuwen verlies de realiteit niet uit ogen. Het laatste waar we als gemeente op zitten te wachten is een bijna blutervaring. Dank u wel.
Meneer Zwaneveld, dank u wel. Ik geef nu het woord aan mevrouw Sluiter van Fortsa Halema mee. Mevrouw Sluiter, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Fortsa is voor het Poldermuseum en vindt het echt een aanwinst voor onze gemeente. Onze fractie heeft er ook vertrouwen in dat zowel onze eigen inwoners als toeristen gretig van deze educatieve en culturele aanwinst gebruik zullen maken. We hechten veel waarde aan de culturele en historische aspecten van onze polder. Vooral op de manier hoe het museum onze gemeente wil laten ervaren. Wij zullen de komst van het museum dan ook als een grote toeristische trekpleister, vooral ook op internationaal gebied vinden. We gaan er dus van uit dat het college zich zal inzetten voor de komst van het Poldermuseum. En wel voor 2014. Fortsa wil graag het voorstel doen om de 5 miljoen die de gemeente zou moeten investeren te doen via een aandelenconstructie. De gemeente wordt mede-eigenaar en kan delen in de winst. Zij zijn benieuwd naar een reactie van de wethouder hierop. Wij zijn benieuwd naar een reactie van de wethouder hierop. Fortsa gaat er ook vanuit dat het college de grond van de stichting zijn net zo lang vastlegt als nodig is om het Poldermuseum te realiseren en dat er geen bestemmingsplanveranderingen afgegeven zullen worden, zodat het museum zich volledig kan ontwikkelen. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Sluiter. Wie mag ik voor? Ja, mevrouw de Rooij van de PvdA. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid heeft met interesse de plannen van het Nationaal Poldermuseum gelezen. We konden helaas niet aanwezig zijn bij de presentatie. Helaas moeten wij constateren dat wij de argumentatie van het college volgen. Namelijk dat het op dit moment niet het juiste moment is om een grote investering te doen in dit poldermuseum. En we ondersteunen ook het college dat zij zeggen we willen dat niet meteen onmogelijk maken. Waardoor wij dus ook positief staan ten opzichte van de moeite die er op dit moment gedaan wordt om het Nationaal Poldermuseum niet onmogelijk te maken. Maar wij denken dat de investering van 5 miljoen op dit moment niet opportun is. Wij vinden het belangrijk dat dit plan niet in de la belandt, maar dat dit een prominent plekje krijgt. En op het moment dat het economisch beter gaat, uit het schap gehaald gaat worden. En dat we dan met elkaar een nationaal poldermuseum zullen krijgen, dat ook de uitstraling heeft van een nationaal museum.
Mevrouw De Rooij, mevrouw Berk van GroenLinks, wil u even onderbreken?
Ja.
Mevrouw De Rooij, bent u het dan met ons eens dat als dit plan gefaseerd uitgevoerd kan worden, wat ook volgens de planning de bedoeling is, waardoor die 5 miljoen in veel kleinere brokjes gehakt kan worden, dat het dan niet verstandiger is om nu al stappen te gaan zetten in plaats van het niet op de plank te leggen, maar voorlopig niks te doen?
Nou, volgens mij ligt in dit plan er niet voor dat er helemaal niets gedaan wordt. Volgens mij ligt hiervoor dat wij zeggen dat we de realisatie gaan uitstellen. En dat wij de voorbereidingen zullen treffen dat op het moment dat het geld... want het logie kan altijd vooruit gaan rekenen. Maar dat op het moment dat wij denken dat het het juiste moment is om de realisatie te starten... dat dan op dat moment ook kan. Dus wij zien wel degelijk dat er op dit moment actie ondernomen zal gaan worden... om ervoor te zorgen dat je niet bepaalde dingen onmogelijk maakt.
Gaat u verder, mevrouw de Rooij?
Nee, dat was het ook meteen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw de Rooij. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Klappers van het CDA. Meneer Klappers, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Water, financiering en draagvlak. Ik wil in mijn bijdrage iets zeggen over het belang van water, iets over de gevoelens van de CDA-fractie, over nood en tenslotte twee vragen stellen aan de portefeuillehouder. Water hoort onlosmakelijk bij Nederland. De verovering van land op water heeft ons wereldroem gebracht. Het is van groot belang geweest voor de vorming van onze bestuurlijke traditie en van onze economie. Wereldwijd worden onze waterstaatkundige ingenieurs betrokken bij allerlei projecten op het gebied van water en onze kroonprins rekent watermanagement tot zijn core business. In dit licht is het dan ook zeer te begrijpen dat enige tijd geleden juist deze prachtige gemeente de ambitie heeft van een nationaal museum, met water als haar uitgangspunt. Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt en ligt er het masterplan De Polder als wereldwonder op tafel. Maar de realiteit is dat de wereld om ons heen is veranderd en niet te vergeten het economisch tij is gekeerd. Dit heeft overal consequenties. In Den Haag worden plannen bedacht om uiteindelijk 18 miljard te bezuinigen en ook dit college zal aan de bak moeten. Middels participatietrajecten wordt momenteel gezocht naar draagvlak voor ongeveer 14 tot 18 miljoen aan bezuinigingen. Pardon. Bij bezuinigingen hoort het maken van keuzes, pijnlijke keuzes vooral. Eén daarvan ligt nu voor ons, het Nationaal Polenmuseum. De CDA-fractie staat nu niet te juichen, maar loopt ook niet weg voor haar verantwoordelijkheid. Het uitstellen van realisatie zien wij als een groot offer in deze tijd van bezuinigingen. Enige tijd geleden constateerden we bij de portefeuillehouder een creatief gebruik van middelen bij de nota cultureel erfgoed. Dat dit bij dit plan veel lastiger is, realiseert de CDA-fractie zich maar al te goed. Toch willen we daar graag nog een beroep op doen bij de portefeuillehouder. En tenslotte hebben wij nog twee vragen. Eén, de financiering, zoals ik al aankondigde. Het CDA mist in het stuk een deugdelijke financiële paragraaf in de nota. Om een echt serieuze afweging te kunnen maken, zijn meer financiële gegevens nodig. Is de portefeuillehouder bereid dit nog nader toe te lichten? Wat moet bijvoorbeeld de gemeente in het meest gunstige geval alsnog concreet aan financiering bijdragen om het project te laten doorgaan? Zijn daarbij nog keuzes te maken en, in aansluiting met D66, ook de mogelijkheid dus van een kleinere financiële bijdrage? En het tweede gedeelte over financiering, het gaat over particuliere investeerders. Soms is het slagen van een dergelijk project toch mogelijk omdat er particuliere donaties of private investeerders zijn. Indien er bijvoorbeeld meer reclame en PR wordt toegestaan, in hoeverre is dit project dan niet alsnog haalbaar? Graag een reactie. En de laatste vraag gaat over het draagvlak. Wat doet de portefeuillehouder met het geïnvesteerde draagvlak dat gedurende dit proces is verworven? Er zijn heel veel partijen betrokken en daar is enigszins een draagvlak ontstaan. Indien de plannen daadwerkelijk worden uitgesteld, hoe zorgt de portefeuillehouder er dan voor dat die niet verloren gaat? Het CDA ziet er bijvoorbeeld een kans in internet en sociaal media om dat verder vorm te geven. Tot zover. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Klauwers, dank u wel. Meneer Beuzenberg van SRH.
Nou, ik zal er heel kort over zijn. Ik ben SRH is voor het plan en ik vind dat we alles moeten doen om te zorgen dat dit plan doorgaat. Ik woon al geruime tijd op de Krukjes en als je ziet hoeveel mensen daar komen en dat museum ook bezoeken. Het is leerzaam en ik vind het ook echt nodig. En als we dan toch geen risico's moeten nemen, dan moeten we voorlopig maar even in Haarlem blijven honkballen. Dat was het.
Meneer Beuzenberg, dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de portefeuillehouder voor de beantwoording van de vraag van de eerste termijn. Portefeuillehouder, ga de gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Even wel duidelijkheid. Volgens mij hoeven we aan elkaar niet uit te leggen hoe belangrijk het museum Krukjes is op dit moment voor Haarlemmermeer. Ik denk dat iedereen daarvan overtuigd is. Dat is ook de reden dat ook de gemeente Haarlemmermeer haar bijdrage heeft geleverd aan de restauratie. En zoals u nu op dit moment kunt zien, de contouren van het opknappen van het gemaal beginnen zich al een beetje af te tekenen. Het begint echt een heel mooi monument. Het was een mooi monument, maar het wordt nu nog een veel mooier monument. En dat kunt u ook in deze nota teruglezen, dat het initiële idee om met de partijen, en daar kom ik straks nog even op terug, en de heer Van Groening heeft dat ook in zijn bijdrage hier ook al aangegeven, dat er middels dit proces ook een bijzondere samenwerking tot stand is gekomen. Dat is in ieder geval ook een belangrijk punt om vast te houden, ook naar de toekomst toe. En die onderliggende samenwerking is natuurlijk ook belangrijk om naar de toekomst toe ook vorm te geven aan andere uitingen die ook aan deze raad zijn gedaan, als het gaat om de cultuurhistorie van de Haarlemmermeer en de wijze en de manier waarop je dat, en dat is ook door het CDA aangegeven, hoe je dat zeg maar naar de toekomst toe gaat etaleren. En dat kunnen natuurlijk op verschillende manieren zijn. Dat kan met een museum, maar dat kan ook nu al door middel van de social media, zoals dat is genoemd. En dat is ook een van de redenen waarom op dit moment in het kader van City Marketing bijvoorbeeld een iPhone Tour cultuurhistorie in de Haarlemmermeer wordt ontworpen. Waarom doen wij dat? Omdat die iPhone Tour straks ook beschikbaar is voor anderen om die uit te breiden, bijvoorbeeld met andere elementen. Maar cultuurhistorie is de eerste die op dit moment wordt ontwikkeld, maar binnenkort krijgt u daar meer over te horen. En zoals u in het stuk ook kunt lezen, verschillen wij dus ook niet van mening dat de kansen die een dergelijk museum voor de Haarlemmermeer zouden bieden, absoluut evident aanwezig zijn. En dat het ook een unieke kans is om zeg maar jezelf te etaleren als Haarlemmermeer op een unieke plek. En volgens mij alle vragen over gaan we ruimte reserveren kan ik beantwoorden. Dat ziet u ook heel nadrukkelijk terug in dit stuk. In de samenvatting staat het, maar ook in de besluitvorming. En de hele contractuele afspraken met zijn, daar heeft u ook kunnen lezen dat in het eerste initiële contract wat met zijn wordt of is gesloten, de reservering van de grond in ieder geval een randvoorwaarde is. Een bestemmingsplan even zomaar maken, dat is niet helemaal zo eenvoudig, want daar moet je al nog heel veel onderzoeken voor doen. En dit is een masterplan, maar er zit natuurlijk ook bereikbaarheid, de verkeersaantrekkende werking en alleen al dat soort zaken zul je moeten meenemen. En als wij het contract dan gaan met zijn en straks voor zijn een nieuw bestemmingsplan gaan maken, dan betekent dat er bijvoorbeeld een wijzigingsbevoegdheid voor die plek kan worden opgenomen, zodat je niet een compleet nieuw bestemmingsplan straks hoeft te maken, maar dat de randvoorwaarden zijn geschapen om straks te komen en je dus in een wat lichtere procedure, eventueel mocht het in de toekomst worden gerealiseerd, dat ook zou kunnen doen. Dat is wat in deze nota is bedoeld.
Portefeuillehouder meneer Beuzenberg van Sociale Raad Haarlemmermeer, wilt u wat vragen?
Voorzitter, heeft u al gesprekken gevoerd met zijn over dit plan?
Portefeuillehouder.
Sterker nog, u kunt het lezen in deze nota. Vanaf het eerste moment dat zijn zeg maar ontwikkelingen had en ook het museumpark werd genoemd, is dat ook in samenhang besproken. Het is niet zo, dat is toch wel even duidelijkheid, dat de gemeente, en je zou misschien uit het pleidooi wat is gehouden, de indruk kunnen krijgen dat we een soort van koppelverkoop als gemeente gaan doen. Dat is dus niet de bedoeling. Van begin af aan is helder geweest dat rondom die plek een museum een optie zou kunnen zijn. Dat is ook denk misschien wel anderhalf jaar geleden besproken. Zoals het u nu staat, ziet u echt de uitwerking. Want is dat toch ook voor, kunt zich toch voorstellen dat het voor zijn heel vreemd zou zijn als deze nota de eerste aanleiding zou zijn om te horen dat de gemeente een contract wil sluiten, maar die grond niet. Dus dat is al eerder besproken.
En de reactie, meneer Beuzenberg?
Is de wil aanwezig bij zijn om aan dit project ook mee te werken?
Meneer de wethouder.
Nou, als zij een contract met de gemeente willen, is dit een van de randvoorwaarden om met elkaar zeg maar die deal te sluiten. Dus ik heb in ieder geval geen aanleiding, maar nogmaals, het is een project wat niet onder mij valt. Maar om aan te nemen dat zij dat niet zou willen. Dus daar liggen in feite volgens mij geen beletselen. Waar natuurlijk wel een probleem ligt. En ja, ik wil toch even. Ik vond dat de hap er wel heel erg stevig in ging van over cultuur. U heeft net een cultuurgebouw van 55 miljoen geopend. En daar gaan we nu voor betalen. Hè. Dat betekent dat een deel van de ombuigingen die wij doen in de gemeente Haarlemmermeer, zeg maar de eerste tranche bezuinigingen, mede ook veroorzaakt worden. En niet eens zozeer door het feit dat het Rijk zeg maar minder geld uitkeert, maar dat een dergelijk cultuurgebouw natuurlijk x aantal miljoenen per jaar op de begroting van de gemeente rust. En dat geldt voor alle maatschappelijke voorzieningen die wij maken. Dus daarmee wil ik in ieder geval zeggen dat, dat in het kader van hoe gaan wij om met cultuur, ik niet vind dat het armoedtroef is in de Haarlemmermeer. Integendeel, ik denk dat, het, dat we juist als gemeente enorm investeren. Kijk ook naar PK, Nieuw-Vennep, de gebouwen die we maken. Als het gaat om ons cultureel historisch erfgoed, dan was, zou dit natuurlijk wel een kroon op het werk kunnen zijn. Zo moet je denk ik beschouwen, maar, en die, die tekst heb ik ook gehoord, je kunt ook niet altijd alles tegelijkertijd willen. En daar zit denk ik precies de crux, want dit masterplan, en ja, ik ben toch niet helemaal, kijk, de cijfers die erin zijn genoemd zijn natuurlijk geen harde cijfers, dat zijn aannames. En die aannames gaan ervan uit dat op het moment dat het even niet uitkomt wat hier staat, en dan kom ik ook bij de ChristenUnie, dan gaat natuurlijk het model draaien dat je als gemeente dan committeert. Gefaseerd 5 miljoen uitgeven kan natuurlijk niet. Je legt het aan of niet. En op het moment dat je nu verder gaat, kom je natuurlijk in een fase waarin je commitment en verplichtingen aangaat. En dat betekent dat je als gemeente op het moment dat je dan zeg maar over een jaar zegt van nou ja, toch maar even niet, want ook de toezeggingen, althans, dit zijn geen harde toezeggingen van miljoenen die door partijen zijn gedaan. Maar iedereen zal daar nog het commitment van zijn achterban voor moeten halen. En dat betekent dat misschien het Hoogheemraadschap zijn best gaat doen. De gemeente moet zijn best doen. Maar er moet ook nog een aantal miljoenen komen uit de markt. En er moet ook nog een financier gevonden worden. En dan kom ik ook bij D66, de 7, 8 miljoen die, die moet al gefinancierd worden door het museum. Dus dat betekent dat als de gemeente er ook nog een lening van maakt, ja, dan stijgt de exploitatielast per jaar. En dat zal betekenen, dat heeft u gezien, bij 100.000 bezoekers moet er een kleine 800.000 of 500.000, 600.000 euro per jaar bij. En op het moment dat dat minder wordt, zal dat substantieel toenemen. En dan zit je dus op een model. En gefaseerd ontwikkelen kan natuurlijk ook niet. Want als je de meerwaarde van een dergelijk museum wil maken, ja, dan moet je wel op zijn minst dit neerzetten. Want je kunt niet zeggen, ik doe een stukje wel, een stukje niet. Los van het feit dat, en dat is natuurlijk ook het andere model, als je er nu mee doorgaat, ja, je ook kosten gaat maken in het kader van allerlei overleggen en dat soort zaken meer. En het college heeft, en dat is natuurlijk, want dat staat evident boven tafel, dat wij natuurlijk net als u vinden dat dit een kans zou kunnen zijn, in de laatste plaats, als u noemde al een van de onderwerpen citymarkingen, natuurlijk is de hele watergeschiedenis van de Haarlemmermeer voor de Haarlemmermeer een enorme belangrijke trekker. Maar dit is een masterplan en dat betekent dat er nog heel veel zou moeten gebeuren, wil je dit ook daadwerkelijk kunnen realiseren. En de vraag of ik met financiële modellen, nou, daar wil ik eigenlijk liever niet mee komen. Want dat betekent dat ik een enorme klus krijg om dat ook daadwerkelijk te gaan realiseren. En nog verder te gaan verfijnen wat dat dan precies allemaal gaat kosten. En daar staat dus ook heel veel kosten tegenover. En als je kijkt op basis van dit model, dat is een, zeg maar een grof mazig model. Het zou eigenlijk kunnen betekenen dat je misschien zelfs het risico loopt dat je nog meer geld als gemeente moet overhebben. Op dit moment heeft het college in ieder geval besloten op basis van de gegevens zoals ze er nu liggen. Maar ook op basis van het gegeven, en daar wil ik u nog even helpen herinneren, dat ik op dit moment met de huidige cultuurinstellingen bezig ben om een bezuinigingsronde in te gaan. En we hebben een eerste tranche, we hebben een tweede tranche. En dat betekent dat ik dus nu op dit moment in de fase zit bij de culturele instellingen. Van gaat het uit de lengte of uit de breedte? En dat betekent dat we ook zullen moeten realiseren dat er wellicht al ook een aantal culturele zaken binnen nu en 2 jaar niet meer uitgevoerd zouden kunnen worden. Een ander belangrijk punt is dat de provincie 500.000 euro gekort heeft op cultuureducatie. Een van de basisgegevens, ik denk dat daar hebben we het met elkaar al eerder over gehad in een andere sessie. Dat is 500.000 euro wat wegvalt bij PK op dit moment. En daar zit een hele belangrijke trigger in, met name om cultuur naar het onderwijs te brengen. Nou, daar zullen wij samen met mijn collega van onderwijs toch ook een oplossing voor moeten zoeken. Als wij vinden dat cultuur, met name ook dit soort aspecten van cultuur, bij onze jeugd wordt gebracht. Nou, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. En dat betekent dat het een hele lastige is als je dan, en dat is dan de volgende uitdaging, en dan kom ik ook op de vraag hoe gaan we hier nu mee verder.
Want, meneer de portefeuille, ik wil u toch verzoeken om ook wat in te gaan op de vragen die er verder gesteld zijn. Want
als u goed luistert, dan heb ik in mijn hele verhaal bijna alle vragen meegenomen, meneer de voorzitter. Dus ik wil, en u mag het straks aan alle partijen vragen, want ik doe het op een wat meer vertellende manier, maar ik tik alle vragen aan die zijn gesteld. Want ik kom nu op de vraag van hoe ga je dan verder? Een hele belangrijke vraag, juist ook omdat er een stuk samenwerking tussen de verschillende partijen tot stand is gekomen. En dat is ook een van de onderdelen in de nota zelf. En dat vind ik ook een onderdeel op weg naar het nieuwe cultuurbeleid van de Haarlemmermeer. Dat we juist ook gaan kijken hoe we in de komende tijd niet gaan stilzitten, maar het product, de cultuurhistorie van de Haarlemmermeer juist versterken. En wellicht ook partijen nog meer kunnen interesseren om op termijn, wanneer de situatie in de Haarlemmermeer financieel in ieder geval een stuk rooskleuriger is. En ik ook vind dat je kunt uitleggen aan de andere culturele instellingen dat, op het moment dat zij zelf moeten inleveren, dat je daar ook een heel goed verhaal voor hebt. Dat je terug of kunt kijken naar een op een goede manier omgaan met je cultuurhistorie. Dus ja, zeker zullen wij ook met de huidige partijen die daarbij betrokken zijn, de samenwerking die tot stand is gekomen, moeten wij daar ook in het nieuwe cultuurbeleid en op weg daar naartoe, moeten wij zorgen dat die samenwerking blijft en dat die wordt verstevigd. En als het aan mij ligt, maar u gaat over de kaders, dan gaan we ook in de subsidie prestatieafspraken, gaan we dat ook gewoon als gemeente vragen aan die partijen. Dat gaan we ook gewoon vragen dat in samenhang de verschillende partijen hun product op een manier presenteren waardoor, u heeft het wel eens over een kanon gehad, maar die moeten wij niet maken. Dat moeten juist die instellingen voor ons maken. Dat is een product waarmee je kunt laten zien hoe die Haarlemmermeer in de afgelopen meer dan 150 jaar zeg maar, van water tot polder is geworden. Dat betekent dat ik dus, als het gaat om de financiële paragraaf, ja, je kunt hier nog heel lang rekenen en tekenen, maar de uitgangspositie voor het college is dat wij op dit moment het risico voor de gemeente, niet de uitdaging en de kans, maar het risico en met name het financiële risico voor de gemeente veel te groot vinden in deze periode. En de opgave waarvoor wij staan, die hebben wij nog niet eens uitbediscussieerd. Ja, dan is het toch wel een hele vreemde situatie als je nu besluit om eigenlijk een onbekende weg financieel in te gaan, terwijl we in de komende paar jaar nog een behoorlijke financiële opgave hebben. En ik zelf, en dan als verantwoordelijk wethouder met name voor cultuur, vind ook naar de andere instellingen dat we dat wel moeten doen als we weten hoe we er ook financieel voor staan. En op dit moment, zegt het college, is het niet, is het risico te groot en niet verantwoord om dat risico te nemen. De draagvlak, daar heb ik het ook over gehad. Particuliere investeerders, ja, er zijn allerlei mogelijke manieren. Maar we zijn niet de enige in Nederland die particuliere investeerders zoeken op dit moment. En u ziet ook de problematiek. En met name ook het Rijksbeleid, hoe dat op dit moment is ingezet. Dus dat betekent dat de druk om financiën te zoeken als gemeente Haarlemmermeer alleen maar groter zal worden. Ja, wij vinden dit zelf ook een mooi plan, anders hadden we dat zo hier niet gebracht. We vinden de risico's nu te groot. Maar we zijn het wel met u eens dat we het voor de toekomst niet onmogelijk willen maken. En twee, of drie eigenlijk, de samenwerking met de huidige, met de partijen die wij hebben, ja, die moet geïntensiveerd worden. Wat mij betreft is dat ook een onderdeel van de relatie die wij met de partijen hebben. En dat doe je volgens mij in goed partnership. En ja, absoluut voorstander van cultureel ondernemerschap. En ik denk dat dat ook een punt zou moeten zijn waar wij in het nieuwe cultuurbeleid eens goed met elkaar naar moeten kijken.
Meneer de portefeuillehouder, dank u wel voor de beantwoording van uw vragen. Zijn er nog mensen die behoefte hebben aan een korte tweede termijn? Meneer Zwaneveld, eigenlijk uw tijd is om, maar als het heel snel kan, dan mag het even.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb drie kleine vragen. Er is gezegd, gefaseerd gaat niet. Ik leid daaruit af dat er wordt verwacht dat wij in 2011, 2012 in één keer 5 miljoen moeten ophoesten. Dat wil ik graag bevestigd horen. Ik zie in het voorstel zie ik twee vlekkenplannen. Het tweede vlekkenplan komt er wat kleiner over en suggereert dat misschien ook een kleinere investering nodig is. Klopt dat? En als we zouden kiezen voor een tweede vlekkenplan, is dat later uit te breiden zodat je toch het historisch museum hebt, waardoor je dus achteraf vlekkenplan 1 kunt realiseren. Dank u wel.
Meneer Zwaneveld, dank u wel. Ik denk eerst even verder gaan vragen of er nog meer vragen zijn. Meneer de wethouder, dan kunt u die in één keer nog beantwoorden. Is er nog behoefte voor een tweede? Meneer Beuzenberg, sociaal rechts.
Ik wil toch nog even op dat honkballen terugkomen. Van de week.
Beuzenberg, het gaat niet over honkbal, we hebben het hier over het
Polenmuseum. Nee, maar ik heb het over de eventuele investeringen die gedaan gaan worden. En er werd toch plechtig beloofd dat dat stadion met 30.000 zitplaatsen er zou komen. Dan denk ik van ja, hoe sterk zijn die beloften? En aan de andere kant, volgens mij heeft de Raad daar helemaal nog weinig over gehoord. En ik vind dat je zo'n project als het Poldermuseum gewoon niet mag laten lopen. Zeker niet in deze periode. Aan de andere kant is het voorbij, helaas. Oké. Dus mag niet
nog mensen over. Voor de tweede termijn. Ja, meneer Van Essen van de HAP. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk twee suggesties, min of meer. De eerste is eigenlijk ook voor de aanwezige museumdirecteuren. In het masterplan miste ik eigenlijk ook nog wel een internet- of mediastrategie. En dat zou ik toch wel terug willen zien. Want dat is echt heel belangrijk in deze tijd. Om hoe ga je die communicatiemiddelen inzetten, ook naar buiten toe, maar ook binnen in je museum. Dus dat is iets wat ik mee wil geven voor de aanwezige directeuren. En een tweede is eigenlijk een kattenbelletje voor het college. En daar gaan we mee in GroenLinks over het bestemmingsplan, het opstarten daarvan. En er moet wel zo snel mogelijk mee gestart worden, want in 2013 moeten alle bestemmingsplannen fungerend zijn. Dat is mijn
naam. Meneer Van Essen, dank u wel. Nog meer iemand voor de tweede termijn? Dan geef ik de wethouder nog even de gelegenheid om te beantwoorden.
Kijk, je kunt natuurlijk wel je investering, het is 19 miljoen. Als het 2 jaar bouwtijd is, dan zul je in termijnen moeten betalen. Maar als je als gemeente toezegt dat je 5 of 6 miljoen betaalt, kun je faseren wat je wil. Maar je zult toch echt die 6 miljoen vrij moeten maken. Je kunt natuurlijk niet zeggen van het ene jaar een paar miljoen en het tweede jaar een paar miljoen. Of dat laten we gokken dat we een paar miljoen overhouden het jaar ook. En dan zien we wel, als we het niet overhouden, hoe we er dan mee omgaan. Dus een deugdelijke boekhouding vereist natuurlijk wel dat je dat in je boeken verwerkt. Net zo goed als het risico dat je natuurlijk meer dan de 5 ton exploitatielast per jaar zult moeten bijdragen. Daar zul je natuurlijk ook afspraken over moeten maken. Ik deel er is een opmerking gemaakt over het honkbaltraject. Maar los van het feit dat ik denk niet zozeer opportun vind om hierover ook sport bij te gaan halen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het verplaatsen van het honkbalstadion en dat soort dingen meer en de kansen die je wil benutten eigenlijk precies in lijn zijn met wat u eigenlijk hier ook bepleit. Want als je een stadion hebt en je kunt eigenlijk daar iets aan toevoegen waardoor het juist bekender wordt en juist halen we meer bekend wordt, dan zou ik zeggen, laten we daar val. Want wat u eigenlijk nu voorstelt is van ja, dit vind ik leuker, dus dan laten we het andere schieten. Als je nou betrouwbaar ook als overheid wil zijn en wil uitstralen dat je echt wat wil, waar ik wel een kans in zie, en daar werd ik ook een beetje door getriggerd en juist ook door internet en media, is dat we ons profiel als Haarlemmermeer, juist ook door City Marketing, de komende tijd, als het gaat om cultuur, historie en water, nog eens gaan verstevigen. En daar zullen we, denk ik, de samenwerking met de instellingen die we hebben, enorm moeten oppakken. Daar zullen we onze ambitie in zijn algemeenheid om met de cultuurhistorie die we hebben, daar zullen we flink mee aan de gang moeten gaan. Nou, zo'n iPhone-tour, om maar eens wat te noemen, dat was natuurlijk twee jaar geleden was dat een. Dan dacht je er niet aan. Nu is het een app die je straks zeg maar gratis kunt downloaden en dan krijg je opeens de Haarlemmermeer in beeld. Nou, zo zijn er natuurlijk in de komende tijd heel veel kansen en mogelijkheden om de Haarlemmermeer op een goede manier op de kaart te zetten. En ik vind ook dat we dat met elkaar moeten doen. Dit moment blijft het college van mening dat het een dergelijk bedrag vrijmaken en de onzekere periode ingaan, dat wat ons betreft in deze financiële periode waar we nu staan en waar u ook als gemeenteraad straks knopen moet gaan doorhakken om dingen niet te doen, jezelf natuurlijk heel erg in de voet zou schieten als je nu met dit plan zou klemzetten. Want dat betekent dat u straks. En dat gaat natuurlijk ver, want we praten niet alleen over kunst en cultuur. We praten ook over de sociale kant van de Haarlemmermeer en alle keuzes die we daarin zullen moeten maken. En dat zijn de afwegingen die dit college heeft gemaakt. We hebben dat natuurlijk niet alleen vanuit kunst en cultuur bekeken. We hebben dat ook bekeken vanuit de sociale pijlen, economische pijlen, sportpijlen en eigenlijk alle beleidsterreinen die we in de Haarlemmermeer hebben. En dat is eigenlijk de reden waarom wij zeggen van een hartstikke mooi plan. We zijn hartstikke enthousiast. Natuurlijk ben ik daar zelf ook enthousiast over. En ik wil toch nog even een herinnering geven. Het was al moeilijk genoeg om onze bijdrage te leveren om de laatste paar ton euro voor het Krukiusgemaal te vinden om het te restaureren. Het is gelukkig wel gelukt en het wordt ook prachtig.
Meneer Portefeuille, dank u wel. Meneer Beuzenberg zit te springen op zijn stoel. Dan nog één laatste vraag voor meneer Beuzenberg.
Nou, niet een laatste vraag, maar ik heb gewoon een suggestie. We hebben een hele dikke vette spaarpot, er kan gerust wel wat vanaf.
Dank u wel, meneer Beuzenberg. Nog één vraag dan voor meneer.
Ja, dank. Over de tweede vraag over de bestemmingsplannen, daar heb ik nog geen antwoord op. Of het college daar ook van mening is om daar zo snel mogelijk mee te starten, gezien.
Duidelijk, meneer de wethouder.
Het is zo dat alle bestemmingsplannen moeten voor 2013 geactualiseerd zijn, hè, dus actueel zijn. Dat betekent dat als straks het zijn terrein aan de beurt is, dan zal dat ook een bestemmingsplan krijgen. En voor zover ik, maar dan praat ik misschien een beetje voor mijn beurt, voor mijn collega van ruimtelijke ordening. Maar dan zal er voor zo'n reservering zoals dit museum is, een wijzigingsbevoegdheid opgenomen worden. Hè, want je kunt pas echt het helemaal bestemmen op het moment dat je exact weet hoe dat plan eruit komt te zien. Zal een wijzigingsbevoegdheid in dat plan opgenomen worden. En dat betekent dat als je TCT het museum wil gaan aanleggen, je op basis van die wijzigingsbevoegdheid niet een complete bestemmingsplanprocedure hoeft te doorlopen. Maar de procedures die je anders ook zou moeten doen. En dat heeft te maken met, want een aantal zaken die niet in dit plan zijn uitgewerkt, moeten ook allemaal nog wel gebeuren hoor. Als het gaat om alle wateronderzoeken, verkeersonderzoeken en dat soort zaken meer. En dat zou ook nog wel een dobber worden, want op dit moment is de provincie nog niet echt genegen om, als het gaat om de verkeersontsluiting op de N201, hè, ze zijn natuurlijk nu bezig met doorstroming. Maar goed, dat zijn zaken die je, als het zover is, natuurlijk wel degelijk kunt onderzoeken en kunt uitwerken.
Dank u vriendelijk voor uw beantwoording. Hiermee wil ik ook de sessie afsluiten. Maar natuurlijk even tot conclusie komen. Ik denk dat iedereen eigenlijk wel hartstikke enthousiast is over het Poldermuseum. Alleen ja, de invulling ervan hoe we het gaan betalen. Ja, daar verschillen we natuurlijk over van mening. En natuurlijk kunnen we mevrouw Berk, u had nog een dringend... Ga je gang.
Voorzitter, ik wil even aangeven dat GroenLinks overweegt om binnenkort met een motie hierover te komen.
Prima, dank u wel. Het wordt genoteerd. En ja, natuurlijk mag iedereen dat doen. En nogmaals, ja, we zijn het allemaal wel eens. Alleen ja, de invulling van hoe het eventueel kan en hoe het eventueel moet, ja, daar verschillen we natuurlijk van mening. Ik sluit hiermee
mag
deze...
Mag ik u een compliment geven, voorzitter?
Dat mag u altijd doen.
Prima gedaan.
Ik eindig hier de sessie mee. Bedanken alle toehoorders. En,
zou willen,
ja, dat wordt niks. Dank u wel.